Dan geef ik graag het woord aan de heer Stumbel. Dan schuif ik een beetje op en dan schuift hij een beetje in uw beeld.
Ja, ik zie mezelf linksboven. Goedenavond allemaal. Mijn naam is René Stumbel. Een aantal van u ken ik wel. Met de heer Van Voorde heb ik nog eens over zonnestraal gelopen. Dat is al een hele tijd geleden toen hij zich wilde verdiepen in wat doet die gezondheidsdienst nou eigenlijk. Ik heb genoten, voorzitter, van uw verspreking, de GGNGD. Want vroeger had Hilversum een eigen GGNGD, een gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst. Als alles weer wordt zoals wij hopen dat het gaat worden, wil ik u daar graag nog eens over bijpraten, over uw hele geschiedenis is geweest. Daar is al de presentatie, nou kan ik u niet meer zien, dat is wel jammer. Maar u had een eigen GGNGD op de Koninginnenweg, hier vlakbij. Toen ik 30 jaar geleden begon bij de gewestelijke, toen nog gewestelijke gezondheidsdienst. Toen was de afdeling waar ik hoofd van werd, was gevestigd in het oude gebouw op de Koninginnenweg. Dat bestaat niet meer, het was ook wel erg oud geworden. Maar ik vond het toch leuk om even over het terrein te lopen. Ik ben inmiddels uw directeur publieke gezondheid. Ik ben artsmaatschappij en gezondheid. De burgemeesters noemen mij hardnekkig de dokter. Ik laat mij dat wel gevallen, want ik denk, nou ja goed, misschien luisteren ze dan beter. Ik ben sociaal geneeskundige en als directeur publieke gezondheid zijn het voor mij natuurlijk hele bijzondere tijden. Toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik, ja, ik kan wel meteen beginnen met het virus en dergelijke, maar je kunt ook helemaal aan de andere kant beginnen en dat is de kant waar u als gemeente misschien nog wel veel meer mee te maken heeft. Ik waak over de gezondheid namens het openbaar bestuur en het gaat niet goed met die gezondheid. Wij bewegen allemaal minder, uw voorzitter zei het net tegen mij, wij kweken allemaal coronakilo's. We leven in eenzaamheid en isolatie, althans velen van ons. Vele mensen wanhopen over hun financiële situatie. Medische behandelingen worden uitgesteld. Er is sprake van... er is sprake van de maatschappelijke polarisatie. Dat zijn allemaal hele zorgwekkende ontwikkelingen waar wij vanuit de GGD, waar ik als directeur publieke gezondheid ook grote zorgen over heb. Wij als GGD zijn niet alleen van infectiebestrijding, maar wij zijn ook van wat wij noemen in ons jargon psychosociale hulpverlening. En op dat terrein is er ook veel zorg, veel gaande. En ik vind het heel mooi dat u daar vanavond dan ook middels het onderwerp kwetsbare groepen aandacht aan gaat besteden. Maar zorgelijk is het zeker. Ik ga dan toch maar, want ik heb toch het gevoel dat ik daar het meest voor ben ingehuurd. Ik graag hier over dit onderwerp, de psychosociale nood, ook met u van gedachten wissel. Maar u heeft Anita Keita, waar ik ook een directe lijn mee heb, heeft u al te gast gehad. Die zegt daar ook heel behartenswaardige dingen over. En de meeste aandacht bij de GGD gaat op dit moment uit naar de pandemie, zullen we maar zeggen. Het kleine beestje dat we niet zien, maar dat toch zo heel veel inmiddels op het geweten heeft dat het kleine beestje niet heeft. Wij hebben nogal een taak, hebben wij als GGD in het bestrijden van die pandemie. Ik ga een aantal dingen daarover zeggen. Ik kan er natuurlijk veel langer over praten, maar ik heb een klein kwartiertje heb ik gekregen. Ik wil ze eerst eventjes globaal aanstippen. En als dat klaar is, dan ga ik op een aantal aspecten wat dieper in. Als GGD zijn wij eigenlijk altijd, dat is een kerntaak van de GGD, zijn wij bezig met een epidemiologische analyse. Wij doen onderzoek naar ziekte en gezondheid in Gooi en Verstreek. Dat is eigenlijk de kerntaak van de GGD. Dat is onze monitorfunctie en op basis daarvan nemen wij allerlei actie, adviseren wij de overheid. Maar dat is eigenlijk de kern van ons werk. Kijken, wat is er aan de hand? Nou ja, en er is heel veel aan de hand als het gaat om het het virus corona. Heel veel andere dingen zijn nog wonderlijk genoeg weer niet aan de hand. We hebben nauwelijks griep. Ook allerlei andere infectieziekten waar we het best nog wel eens druk mee zijn, die zien we gewoon eigenlijk verdwenen. Dat komt misschien toch wel heel erg door die hygiënemaatregelen die we met elkaar nemen. Maar hoe dan ook, het vinger aan de pols houden om het medisch uit te drukken. Op het gebied van ziekte en gezondheid is onze kerntaak. En dan hebben we het niet alleen over infectieziekten, hebben we het ook over milieu-invloeden. Dan hebben we het ook over wat wij vroeger noemden de welvaartsziekte, de obesitas, de dikheid, de bewegingsarmoede, die zeker nu ook aandacht heeft en nog zo wat meer dingen. En niet te vergeten natuurlijk de hele beweging die wij met elkaar aan het maken zijn om onze regio rookvrij te maken, om onze kinderen rookvrij te laten opgroeien. Want als het gaat om die epidemiologische analyse, dan springt één factor er los nu even van corona zo uit. Dat is dat roken wat per etmaal eigenlijk in Gooi en Verstreek een slachtoffer eist. En dat is meer dan corona en een aantal andere infectieziekten bij elkaar. Laten we dat niet vergeten. Maar dat is ook een ander onderwerp waar ik vanavond niet voor ben. Als ik dan inzoom op wat wij inmiddels het afgelopen jaar, want zo lang is het al, ik doe ook eigenlijk al een jaar lang niks anders dan corona. Wij hebben een aantal activiteiten. We hebben een callcenter, u krijgt zo wat getallen te zien. We hebben een callcenter waar uw inwoners naartoe kunnen bellen. Wij doen, als er meldingen binnenkomen van positieve besmettingen, doen wij bron- en contactonderzoek. Wij proberen na te gaan waar heb je het opgelopen en aan wie heb je het mogelijk allemaal doorgegeven. Dat doen wij normaal het meest in het kader van tuberculosebestrijding, maar op dit moment is het in het kader van corona het meeste. We hebben daar allerlei ontwikkelingen rondomheen gezien. De corona-app bijvoorbeeld, die je dan moet waarschuwen als je te lang contact hebt gehad met iemand die positief getest is. Er komen nog allerlei andere apps komen eraan, maar dat bron- en contactonderzoek is eigenlijk een klassieke, bijna middeleeuwse methode om ervoor te zorgen dat infectieziekten uitgebannen kunnen worden. Dus als je weet waar het vandaan komt en je kunt voorkomen dat andere mensen besmet raken, dan kun je de zaak op die manier controleren. Dat lukt bij corona nog steeds niet, omdat corona daarvoor te wijd verspreid is. Die methode is eigenlijk het meest geschikt voor afzonderlijke gevallen, wat wij in de afgelopen vele jaren eigenlijk altijd op het gebied van tuberculose hebben gehad. Dan hebben wij het onderwerp testen. Daar is natuurlijk tot op de dag van vandaag heel veel om te doen. We hebben in het begin heel veel schaarste hebben we gehad aan materialen om te kunnen testen. Wij zijn vorig jaar april begonnen met een klein kraampje, letterlijk waar een kraampje, in de parkeergarage van de GGD in Bussum, in het regiogebouw. En inmiddels hebben wij twee teststraten in Huizen 1 en in Hilversum bij Nike. Testen kom ik straks nog even op terug. Als wij testen, dan vinden wij natuurlijk positieve mensen. En ik moet u zeggen dat waar het aantal een tijd lang, wat wij dan maar noemden stabiel, wat te hoog is, loopt het de afgelopen dagen, loopt het echt op. En gisteren hadden wij voor het eerst sinds weken, zo niet, misschien wel 2-3 maanden, hadden wij meer dan 100 positieve gevallen, positieve besmettingen. We zien dat het ziekenhuis ook weer meer cliënten krijgt. Dus met andere woorden, het gaat niet goed op dit moment. In alle zorginstellingen is het allemaal wel onder controle nog, maar de spanning begint daar wel op te lopen. En we hebben de afgelopen 2-3 weken gedacht, het RIVM voorspelt dat wel in al die modellen, maar in Gooi en Verstreek is het in al die instellingen is het relatief rustig onder controle. Dus gaat het wel gebeuren? Ik heb daar met uw burgemeester natuurlijk ook regelmatig contact over, maar het ziet er naar uit dat het nu toch niet de goede kant uit rolt. Dan zijn we aan het vaccineren. Daar kom ik straks even wat uitgebreider op terug. Daar is natuurlijk ook een heel verhaal omheen te vertellen. De zesde taak die voor ons erg belangrijk is, dat is adviseren van het openbaar bestuur. Uw burgemeester is de voorzitter van het regionaal beleidsteam, waar alle burgemeesters in vertegenwoordigd zijn, zitting in hebben, met daarbij de adviseurs, bekende adviseurs, politie, brandweer, openbaar ministerie. Elke week komen wij bij elkaar om de situatie te bespreken. En ik ben als directeur publieke gezondheid, geneeskundig adviseur. Dan is de DPG, dat is de afkorting van de rol die ik te vervullen heb, is ook verantwoordelijk voor het coördineren van de medische zorg. Wij hebben een regionaal crisisteam Team Zorg hebben wij geformeerd, heb ik geformeerd. Dat komt elke week bij elkaar. En daar zitten de bestuurders in van ziekenhuis, verpleeghuizen, groot en klein, gehandicaptenzorg, GGZ, ambulancevoorzieningen, begeleid wonen, noem het allemaal maar op. Die komt elke week bij elkaar om de situatie in de regio met elkaar te bespreken. Dan stemmen wij landelijk natuurlijk heel veel af. Er zijn 25 regio's in het land die allemaal een GGD hebben. Dat zijn 25 veiligheidsregio's, 25 DPG'en en die vergaderen een aantal keren per week om met elkaar afstemming te bereiken. Dan tenslotte onze negende taak, communicatie. Alles begint en eindigt met communicatie. Daar zijn wij heel druk mee richting gemeenten, maar ook richting de media. We staan natuurlijk regelmatig in de Gooi in 1 Lander, de Gooi in 1 Bode. We zijn daar zo actief als mogelijk is om uw inwoners zoveel mogelijk te informeren over wat er allemaal gaande is. Nou, dit zijn 9 taken. Ik zou nog wel een paar bij kunnen bedenken, maar dat zal ik u besparen. Dit is in kort bestek wat wij doen in het kader van de pandemie. En als dan de volgende dia op mag.
Ik mag hem zelf
doen.
Ja. Pijltje naar rechts.
Pijltje naar rechts.
Dan hopen dat hij doet.
Pijltje naar rechts. Nee, doe dat niet. Doe dat niet. Oh. Ja, nu wel. De pandemie genereert heel veel getallen, heel veel dashboards. Wij hebben op onze website www.ggd-gooi-en-vechtstreek, kunt u vanzelf kunt u dat vinden, hebben wij een corona-dashboard. Daarin ziet u heel veel getallen, ga ik allemaal niet op in, anders wordt het allemaal te lang. De vraag die onder andere voor ligt is, hoe specifiek is Hilversum nou? Nou, Hilversum is niet specifiek. Alles wat in Hilversum gebeurt, gebeurt ook in Bussum en in Gooistermeren. Dus u kunt al deze getallen kunt u vermenigvuldigen maal 0,35 en dan heeft u de Hilversumse getallen. Dat betekent dus dat 1/3 dat in Hilversum in de afgelopen jaar, dat er vanaf dat we zijn gaan testen, hè, dat was in het begin nog helemaal niet mogelijk, maar dat er 5000 positieve getest zijn. In onze teststraat hebben wij 162 gedeeld door 3. 50.000 mensen hebben wij getest vanaf dat wij dat allemaal konden. In de afgelopen 7 dagen ziet u daar rechts staan bij het autootje 7000. Dat zijn echt hoge, grote getallen. Er zijn 242 mensen opgenomen in het ziekenhuis en er zijn 236 mensen zijn er overleden. En ik heb dat even specifiek voor Hilversum nagekeken. Dat zijn er inderdaad 77 in Hilversum. En dan zie je daar die factor 0,35 weer in terug. U ziet er ook een enorme aantal telefoontjes naar het callcenter. U ziet daar de vaccinaties waar ik zo meteen op terugkom. Dat zijn al relatief lage getallen. Dat zouden we graag veel hoger zien. Wij zijn normaal een GGD van zo'n 40 mensen. Wij zijn een kleine GGD. Sterker nog, we zijn de kleinste GGD van het land. We zijn ook een kleine veiligheidsregio. Maar op dit moment hebben wij bij de GGD zo'n 200 mensen extra rondlopen. Eigenlijk allemaal geschoolde HBO's, breed geschoolde HBO's, die ons bij al dit werk bijstaan. En het einde daarvan lijkt nog niet direct in zicht. De volgende graag. Dan het een en ander over vaccin. Dat is best een ingewikkeld verhaal geworden. We hebben nu 4 vaccins. U ziet de namen daar staan. Wij vaccineren op dit moment via een nader afgesproken manier al het personeel van de verpleeghuizen in de regio. En daar worden op dit moment ook de bewoners, de verpleeghuisbewoners, worden gevaccineerd. De GGD is begonnen met De oudste mensen, de 90+. Wij zijn op dit moment bezig met de lichting 75 tot 90+. De huisarts gaat ook een rol vervullen, namelijk bij 60 tot 64 en de mensen met ernstig overgewicht en de mensen met het syndroom van Down. Nou, dan gaat dat langzaam zakken naar beneden qua leeftijd. En er is nog heel veel discussie over wat gaat de GGD doen, wat gaat de huisarts doen. Aanvankelijk gingen wij ervan uit dat de GGD dat allemaal zou doen, maar landelijk worden daar weer nadere gesprekken over gevoerd. Wij hebben in ons regionaal crisisteam zorg, ik noemde ze net even niet, hebben wij natuurlijk ook de huisartsen vertegenwoordigd. Wij hebben een hele plezierige relatie met de huisartsen, dus wij gaan samen kijken wat het meest praktisch is. Er is nog geen standpunt over het vaccineren van de jeugdigen, 18 min. Ter Gooi gaat heel specifieke mensen die ze in hun bestand hebben, mensen met nare ziekten zal ik maar zeggen, gaan zij vaccineren. Dat zijn er 1300. En wij hebben op dit moment 2 vaccinatiepaviljoens, er komt een derde bij. Maandag openen we de tweede op het terrein van Pontmeijer in uw mooie stad. En de derde zal ergens in het noorden van de regio gevestigd gaan worden. En de huisartsen die gaan wij helpen met locaties, vaccinatielocaties in brandweerkazernes en buurthuizen. Nou, dus iedereen komt een keer aan de beurt, zal ik maar zeggen. Algemene, de samenvatting is, wacht tot u een oproep krijgt. U komt allemaal een keer aan de beurt. Wij krijgen ook regelmatig natuurlijk belletjes, telefoontjes, maar ook e-mails van mensen die zichzelf een schrijnend geval vinden. Dat zijn ze vaak ook, die willen voorrang. Nou, dat zijn allemaal weer zorgen die daar als het ware gratis bij komen. Dit lijkt een plaatje van Siberië, maar dit is het vaccinatiepaviljoen op het terrein van Pontmeijer met allemaal platen die daar gelegd zijn om te kunnen parkeren. U ziet in geel heel globaal al de parkeervakken. Maandag gaan Pieter Bloertjes en ik dat openen. Karin Walters kan daar helaas niet bij zijn, anders denkt u misschien hebben jullie haar niet uitgenodigd, maar dat lukte even niet, maar volgende keer lukt dat vast weer wel. Daar gaan wij per dag, gaan wij daar straks zo'n 1000 mensen gaan wij vaccineren. De beperkende factor bij het vaccineren is iedere keer de beschikbaarheid van vaccin. Het is nooit beschikbaarheid van personeel. Het is nooit beschikbaarheid van locatie. Die bouwen we gewoon bij als er vaccin komt. Dat zeg ik met enige nadruk, omdat ik heb dan toch vaak het gevoel dat ik onze GGD een beetje moet verdedigen. Als in de media staat, de GGD is zo traag. Nou, dat zijn we misschien af en toe wel, maar in deze kunnen wij alles wegprikken wat ons beschikbaar wordt gesteld. De volgende vraag. Dan even een klein blikje in de zorg. De zorg maakt zich op voor wat landelijk nu heet fase 3. Dat wil zeggen een situatie waarin de huizen niet meer hun normale zorg kunnen leveren. Die schalen ze dan af, zoals dat heet. Ze beperken zich tot het hoogst noodzakelijke. Dus u ziet dat in dat plaatje, zal ik niet helemaal doornemen. Misschien kan deze presentatie nagestuurd worden. Maar we schuiven langzaam in de richting van het rode gebied, waarin allerlei onconventionele maatregelen genomen moeten worden om de zorg tot de minimale zorg te garanderen. Er is in de regio een wat wij noemen een continuïteitsplan. Dat is een activiteit van het regionaal crisisteam zorg, waarin beschreven staat hoe we, laat ik zeggen, toch alle zeilen bijzetten om te voorkomen, en dat is dan wat wel genoemd wordt het zwarte scenario, dat wij hele moeilijke keuzes moeten gaan maken in de huizen, dat wij mensen intensive care zorg moeten gaan onthouden die ze eigenlijk wel nodig hebben, maar die we dan niet meer kunnen leveren. Dus daar is een plan voor. Elke regio heeft zo'n plan. En ook uw regio heeft dat gemaakt in het kader van het regionaal crisisteam zorg. Dat gaan wij morgen gaan we dat ook beoefenen. Dat wordt daar dan bij. De zorg is zich helemaal aan het opmaken voor die derde golf, waarvan dus het RIVM zegt dat die toch waarschijnlijk er aan gaat komen. We hopen natuurlijk van niet. We hopen dat het vaccineren toch echt effect heeft. Dat effect van vaccineren, dat zien we ook echt in de verpleeghuizen. Is het echt tot op de dag van vandaag behoorlijk rustig. Er komen wel eens nieuwe mensen bij in het verpleeghuis. Die zijn er nog niet gevaccineerd. Dat geeft dan soms aanleiding tot een lichte opflakkering. Maar in de verpleeghuizen en net als in de gehandicaptenzorg waar breed gevaccineerd is, daar is het echt rustiger geworden. Dus het werkt wel, dat vaccin. De volgende graag. Nou, dan tot slot iets wat de komende weken echt heel actueel gaat worden. Dat is het zogenaamde preventieve testen. Dat zal de GGD niet doen, maar daar is een aparte structuur voor in het leven geroepen. Er gaat heel veel getest worden preventief in het onderwijs onder het mom van veilig studeren. Onder het mom van veilig werken gaan werknemergevers dat allemaal doen, gaan hun werknemers testen. Dat zal worden ondersteund door landelijke callcenters en dergelijke. Ik zie daar, de chat staat daar doorheen, maar daar rechts ziet u dat er een speciale stichting voor is opgericht. Dat is een activiteit van VNO-NCW en VWS werkt nauw samen met die club om dat preventieve testen mogelijk te maken. En tenslotte, wat natuurlijk voor uw inwoners en voor ons allen van groot belang is, die veilige toegang tot het sociale leven. Er komt, dat ziet u in het midden onderaan staan, er komt een landelijke testinfrastructuur voor toegangstesten, voor activiteiten waar mensen aan kunnen willen deelnemen en waar ze aan kunnen deelnemen als ze een negatief testbewijs hebben. Dat wordt dus een aparte landelijke infrastructuur. Het volgende plaatje graag. U ziet daar de kaart van Nederland en u ziet dan in Gooi en Verstreek zullen, er staat alleen Hilversum, maar in het tabelletje ziet u dat er 3 locaties zullen komen, is de verwachting in Gooi en Verstreek. Voor dat preventieve testen. De idee is, en dat is het laatste plaatje, dat daar in mei per dag maar liefst 400.000 mensen getest gaan worden. Dat heel lang open gaat zijn. En dat een manier gaat zijn, dat is de verwachting, om de samenleving geleid, gedoseerd, toch weer open te kunnen gaan stellen. Dat zal voor ons als GGD behoorlijk wat consequenties ook weer hebben. Want op het moment dat je zo massaal gaat testen, zul je ook weer veel meer positieve, tot het natuurlijk voorbij is, want het gaat een keer voorbij. Maar zullen wij heel veel positieve meldingen krijgen, dan moeten wij weer bronnencontactonderzoek op doen. Dus het is apart van de GGD, maar wij hebben daar wel degelijk bemoeienis mee straks. Nou, dit is een hele actuele ontwikkeling. U zult daar de komende dagen, weken heel veel over horen, lezen, de krant op de televisie. Daarmee, dames en heren, heb ik geprobeerd het is 20 minuten geworden, toch in zo kort mogelijk bestek een schets te geven van wat wij doen om het ertoe te leiden dat al die narigheid in de maatschappij waar ik mee begon, eenzaamheid, sociaal isolement, bewegingsarmoede, verminderde gezondheid, noem het allemaal maar op, omdat met elkaar, het staat heel mooi op uw vlag voor het raadhuis, gaat niet over corona, maar gaat over iets anders, maar voor elkaar, met elkaar is ook wel een heel mooie slagzin als het gaat om het samen de baas worden van deze hele moeilijke periode. En daar wou ik het maar bij laten, voorzitter.
Dank u zeer. Ik kan me voorstellen dat er wat vragen zijn. Mevrouw Kalk heeft zich al gemeld. Mevrouw Kalk, u mag het spits afbijten.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer, voor uw presentatie en alle informatie. Want u stipte gelijk een punt aan waar wij wat signalen over krijgen, over zorgen. En dat gaat over de samenwerking met de huisartsen. Huisartsen geven aan dat ze zich niet heel erg slank voelen bij wat ze moeten doen. Dat ze niet goed weten wat ze moeten doen. Dat ze daar ook niet de juiste informatie over krijgen. En u zei zelf, de huisarts gaat een rol vervullen. In hoeverre is dat gaat al werkelijkheid en in hoeverre is al bekend wat precies die rol gaat zijn? Kunt u daar nog wat meer informatie over geven?
Ja, zeker. In de eerste plaats moet ik zeggen dat huisartsen altijd best een ingewikkelde club zijn, omdat dat allemaal individuele praktijken zijn. Dat is landelijk ook wel een probleem. De huisartsen hebben de landelijke huisartsenvereniging. Die heeft op papier mandaat van alle huisartsen, maar die maakt landelijk allerlei afspraken die dan in de individuele praktijken niet altijd even goed vallen. Het enige wat nu zeker is, is dat de huisartsen de mensen van 60-64 gaan vaccineren. Dat heeft te maken met de eigenschappen van het geschikte vaccin. Dat komt vanuit het zuiden komt dat aanrollen, net als de eikenprocessierups. We zijn nu ongeveer in Brabant en de huisartsen hebben vanuit het RIVM nog geen enkel bericht gekregen over hoe zij dat moeten gaan organiseren, wanneer ze welk vaccin krijgen. Dat de huisartsen ook een rol gaan spelen is denkelijk bij het vaccineren van die grote groep van 18 tot 60. Ook daar hebben ze in Gooi en Verstreek nog geen informatie over gekregen. Dus ik begrijp die onrust, ik begrijp de signalen. Ik wil niet zeggen elke dag, maar dat toch om de 2 dagen heb ik overleg met de regionale huisartsenorganisatie en de huisartsenpost. Dus wij staan in direct contact met elkaar. Wat de huisartsen wel al hebben gedaan, en dat hebben ze bewonderenswaardig gedaan, zij hebben de kleine woonvormen waar mensen zitten, die kleine woonvormen van het begeleid wonen van de gehandicaptensector, daar hebben ze de vaccinatie gedaan, hebben ze een paar duizend mensen, hebben ze eerste en zijn nu bezig met de tweede ronde, hebben ze gevaccineerd. Dus er is heel veel bereidheid onder de huisartsen om mee te werken. Maar er is, dat klopt gewoon, er is onzekerheid over wanneer ze voor wat nu eigenlijk aan de beurt gaan zijn. En daar hebben we allemaal last van. Daar heb ik natuurlijk ook last van, want ik bouw vaccinatiepaviljoens. Maar het volgende moment wordt weer besloten door het RIVM of door VWS. Dat is niet altijd even duidelijk, dat het toch weer een beetje anders gaat lopen. Dus ik herken dat beeld, maar huisartsen zijn altijd wel moeilijk. Het zijn een beetje kippers, het bekende spreekwoord. Maar het beeld is duidelijk, maar we werken denk ik heel mooi samen op.
Dank u wel. De heer Westerling, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik had ook inderdaad een vraag over het vaccineren. Iedereen heeft daar natuurlijk op dit moment vragen over waarom gaat het niet sneller. U gaf al een voorzet dat het eigenlijk niet aan de organisatie ligt, maar vooral aan de beschikbare vaccins. Dus ik wil daar toch nog even bij u op doorvragen. Is dat zo dat wij dan ook hier in de regio geen voorraden hebben? Bent u echt afhankelijk van wat aangeleverd wordt? Of heeft het ook te maken met een agendaplanning bijvoorbeeld? Want ik hoor
ook het antwoord is dat landelijk wordt er gepland. En wij krijgen dan de opdracht om een aantal slots, het is net Schiphol, om een aantal slots open te zetten waar dan afspraken in worden gepland. En wij krijgen precies dagelijks aangevoerd het aantal vaccins dat nodig is om al die slots te kunnen bedienen. Dus wij hebben geen voorraad in de regio. Dus dat is allemaal landelijk en wij krijgen wat nodig is.
Dus er wordt vooruit gepland en op het moment dat de afspraak er is, zijn ook die voorraden aanwezig. Dat is althans de planning.
Ja, dat is natuurlijk een enorm ingewikkeld verhaal, want we hebben vier soorten vaccins. Janssen is nog niet beschikbaar, dus we werken nu met drie. En het ene vaccin is weer geschikter voor de ene doelgroep dan voor de andere doelgroep. Je moet ook natuurlijk weten, als je de eerste prik geeft, dan moet je wel zeker weten dat je de tweede prik ook hebt. Dat zijn allemaal hele ingewikkelde zaken, maar dat wordt landelijk allemaal gepland, uitgerekend, gemodelleerd en weet ik wat allemaal niet. Wij hebben dus geen koelkast vol, was het maar zo.
Nee, ik snap het. Mijn tweede vraag gaat eigenlijk over uw inleiding. U gaf een aantal sombere kengetallen uiteraard over wat er in de maatschappij speelt. En ik wilde even teruggrijpen op de BVS die we half februari hebben gehad over de jongeren in Hilversum. En toen was eigenlijk het beeld, eigenlijk doen de Hilversumse jongeren het beter dan wat misschien landelijk het gemiddelde is. Er werd letterlijk gezegd, er wordt redelijk normaal gereageerd op een abnormale situatie.
Ja.
Of u nog even iets meer kunt inkleuren of u dat nog ziet verslechteren of blijft dat hetzelfde beeld?
Ik heb geen aanwijzing dat verslechtert. Ik praat heel regelmatig natuurlijk met mijn collega van jeugd en gezin bij de regio. Ik heb geen aanleiding om dat te denken. Ik begon wat somber. Dat is eigenlijk helemaal niet mijn aard, maar ik dacht, ik begin toch eens een keer in ieder geval niet aan de infectieziektekant. Maar ik kan, als het gaat om wat mensen aankunnen, ook natuurlijk wijzen op de enorme veerkracht die mensen iedere keer weer blijken te bezitten. En ik was ook bij dat webinar over de jeugd. En ik was ook eigenlijk blij verrast over hoe goed het eigenlijk gaat. Je hebt daar een soort kengetallen, heb je daarvoor, dat 80% doet het gewoon heel goed. 20% moeten we ons zorgen over maken. En van die 20 gaat de helft vanzelf alweer goed. En die 10 die moeten dan nog extra aandacht krijgen. En dat is natuurlijk een grote zorg om goed te richten, zal ik maar zeggen. Tenmeer daar u nogal wat verantwoordelijkheden heeft voor jeugdzorg. Maar dit is het antwoord dat ik u nu kan geven.
Dank u wel. Dan de heer Van Voren, CDA.
Ja, dank u wel. Goedenavond. Ik heb een paar vragen voor u. Ik wil eigenlijk een casus bij u voorleggen. Laatst heb ik iemand begeleid die had corona. Iemand met een beperking, woonde nog zelfstandig. En wat je eigenlijk zag is dat in die tijd dat hij corona had, eigenlijk geen hulpverlening bij hem binnenkwam. Dus eigenlijk de organisatie werkte langs elkaar heen, huisarts wachtte op de thuiszorg bleek huishoudelijke hulp te zijn, dus die kwam niet naar binnen. En er was een belafspraak elke keer met een andere zorginstantie. Waarbij je eigenlijk zag dat zo iemand alleen maar eenzamer werd, angstiger werd en er werd eigenlijk niet bij hem achter de voordeur gekeken. En mijn vraag eigenlijk is dat, wat is uw beeld erbij? Komt dat vaak voor en is daar ook een soort van, zou daar een oplossing voor mogelijk zijn voor zulke soort situaties? Want ik denk dat dat vaker voor mensen die eenzaam zijn en corona krijgen, dat best beangstigend kan zijn bij mensen.
Ja, dat, ik herken dat. Dat heeft een aantal aspecten. In het eerste half jaar, het eerste driekwart jaar, zat dat heel erg vast op de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Die waren gewoon niet beschikbaar voor mensen in de wijk. Dat is inmiddels allemaal wel verbeterd. Mensen zijn er ook wel een beetje aan gewend inmiddels. Wat nu natuurlijk heel erg speelt is dat de vaccinatie op gang komt. Wij zijn op dit moment bezig met de mensen in de wijk te vaccineren. Dus over niet al te lange tijd zijn die gevaccineerd. Maar er zijn gewoon veel medewerkers angstig geweest door geen persoonlijke beschermingsmiddelen, door geen vaccinatie. Ik herken dat wel. En we hebben natuurlijk wel een ingewikkeld systeem waarin, iemand heeft wel eens gezegd dat in een wijk, misschien was dat wel Karin Walters, dat in één wijk rijden er soms 10 verschillende aanbieders van wijkverpleging rond. Dan denk je, waar zijn we mee bezig? Dus dat maakt het allemaal ook niet gemakkelijker natuurlijk. Dat kunnen we niet zo 1, 2, 3 kunnen we dat oplossen. Maar ik herken het beeld. Maar ik denk dat inmiddels wel wat makkelijker ligt.
Dank voor die reactie. Het is een zeer recent geval. Dus ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld een team formeert waarbij een huisarts bijvoorbeeld terecht kan. Zodat er alsnog...
Ja, maar dat is ook gebeurd. Er is een corona-wijkteam geformeerd. Ik weet niet of dat allemaal in de praktijk werkt. Daar zit ik natuurlijk. Ik hoor daarover in het regionaal crisisteam zorg. Maar wij hebben een thuistestteam hebben wij uit de wijk geformeerd. De kleine aanbieder ISA heeft zich daar sterk voor gemaakt. Pieter Broertjes en ik zijn daar ook op werkbezoek geweest. Maar er is ook een gespecialiseerd corona-wijkteam geformeerd. Alleen dat is de afgelopen periode is dat eigenlijk niet nodig geweest. Omdat het misschien dan ogenschijnlijk, maar wat ik daarvan hoorde in mijn wekelijkse berichten, dat relatief rustig was in de wijk. Dus,
wellicht kunt u het nog eens onder de aandacht brengen en is het misschien niet zo vindbaar bij de huisartsen. Dat weet ik niet. Maar misschien N is 1 hè, in dit geval.
Ja, nou ja, dat is altijd het ingewikkelde, maar het is goed om het ter tafel te brengen.
Had ik nog een volgende vraag?
We moeten het een beetje bondig houden met elkaar, alsof het alsnog een hele late avond.
Zeker, maar dit is ook de kans om de directeur te spreken.
Ik heb ook een beetje te uitgebreid geantwoord, vind ik.
Okay, nou, ik heb nog 3 vragen. Als ik die kort achter elkaar stellen, dan kunt u daar een kort en bondig antwoord op geven.
Ga mijn best doen.
Ziet u een toename van suïcidegevallen in de regio?
Antwoord is nee.
Dank u, dat is een goed antwoord. Is de beschikbaarheid van de eerste hulp nog op orde? Lees je wel dat de eerste hulp. Oké, top. Heeft u een plan voor na corona?
Zeker.
Kunt u dat iets meer toelichten?
Nee. Voor deze avond.
Nee, kijk, het is heel moeilijk om in de glazen bol te kijken. Maar wij zijn in veiligheidsregio verband. Zijn wij heel erg aan het nadenken in scenario's, in herstelzorg, nafase. Dat heeft werkelijk onze aandacht, ook de aandacht van de bestuurders. Maar we kunnen niet in de glazen bol kijken. Maar op een moment gaat het ook voorbij. Daar denken we echt over na.
Dank u wel.
Dank u, mevrouw Bijl.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Stumpel, ik sloeg alleen aan op 1 dingetje. U had het over bron- en contactonderzoek en uw woorden waren, het werkt niet, het lukt niet, maar ja, we doen het maar. Of iets dergelijks. Kunt u daar iets meer over zeggen, als u zelf er niet echt in gelooft, waarom doet u dat dan?
Alles wat helpt, helpt. Maar als je bron- en contactonderzoek echt... naar de letter der wet wilt doen, dan ga je dus echt achter de komma ga je van contact naar contact. Dan krijg je een contactlijst. Wij doen dat dus sinds jaren in het kader van de tuberculosebestrijding. Daar ontstaan hele lange lijsten. Die mensen gaan we allemaal naar ons toe laten komen. Die gaan we dan op tuberculose gaan we die testen. Nou, dat lukt als je 10 coronagevallen hebt per dag, maar niet als je er 100 hebt. Bovendien is de bron is ook heel erg onduidelijk, is niet meer te traceren. Dus het heeft een beperkt effect, maar het heeft nog wel degelijke effect. Maar landelijk hebben we daar ook een fasering in aangebracht. Dat ze fase 1, fase 2, enzovoort, enzovoort. Wij zitten nu in fase 1b, om u maar even een getalletje te noemen. En kijk, op enig moment kun je niet meer doen dan tegen iemand zeggen, stel dat u positief bent en ik ben met u aan de lijn, dan heb ik geen gelegenheid om al uw contacten te bellen. Wat we dat wel doen als u de enige bent. Dan vragen we dus aan u, waarschuw alsjeblieft je contacten, mensen waarmee je per ongeluk hebt geknuffeld, zeg dat die maar het beste thuis kunnen blijven de komende dagen. En dan ga je dus steeds korter ga je door de bocht. Wij hebben een landelijke schil van DCO-mensen. Dat zijn duizenden mensen die we bij onze koepel in dienst hebben. Desondanks lukt het niet om het achter de komma te doen. Dus dan doen we wat wij denken dat nog wel effect heeft.
Ja. Okay. Ik sla de interruptie over, mevrouw Van Oostheem, omwille van de tijd. Ik ga naar de heer de Gieris Mas.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Ik vroeg me af, er zijn 20.000 vaccinaties ongeveer gestart in de regio. Ik vroeg me eigenlijk af wat dat voor Hilversum was. Met andere woorden, is er misschien een verschil tussen gemeenten? Dat was mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag was, ik keek zojuist op het dashboard en het viel mij op dat het aantal bezoekers in de teststraat per dag behoorlijk verschillen. Waarbij het aantal positieve gevallen, dat blijft in mijn ogen redelijk consistent. En ik vroeg me dus af waar dat dan aan lag. Dat was het.
Ja, de getallen uit de teststraat zijn best heel moeilijk te interpreteren. Soms heb je, als je meer klanten hebt, dan is het logisch dat je wat meer test. Maar het percentage positieve, dat kun je daar weer tegenaan zetten. En dan heb je weer wat meer informatie. Dus het is zeker lastig te interpreteren. Wat wij de afgelopen weken hebben gezien, is dat er heel veel jeugdigen positief testen. Die worden dan ook vrij massaal, omdat ze anders niet in de school mogen, worden ze naar ons gestuurd. Dus daar zit een wereld achter die getallen. Maar wij kunnen eigenlijk niet veel meer dan varen op het aantal besmettingen. Dat wordt in het RIVM ook allemaal, vertaald in de beroemde letter R. Die op dit moment op 1,11 geloof ik staat. Inhoudende dat elke 100 mensen 111 anderen besmetten. Dat is een ingewikkeld opgebouwd getal. Heeft ook met ziekenhuisopnames en alles te maken. Dus het aantal positieven is maar één ding. Die R is daaraan gerelateerd. Dus het is een beetje een vaag antwoord dat ik geef. Maar u heeft gelijk als u zegt dat het wisselt. En dat de teller en de noemer dus nog wel eens moeilijk te duiden zijn.
En de eerste vraag van hoeveel in Hilversum of dat er een groot verschil is bijvoorbeeld tussen
gemeenten. De eerste vraag is allemaal gewoon maal 0,35. Je hebt soms dus hier een haard, je hebt soms dus daar een haard. Dus dat is echt gelijk eigenlijk over Nederland is dat verspreid. En soms in Noord-Holland-Noord was het recent eventjes heel lastig. Nou, dat kan bij ons over 2 weken weer zo zijn. Dus het is echt een pandemie. Er is niks specifieks Hilversums aan.
Nee, sorry, ik bedoelde het aantal vaccinaties.
Dat is precies hetzelfde verhaal. Dat gaat ook random, gaat dat over alle gemeenten. Wat dan weer een beetje lastig is dat onze locaties liggen vaak zo gunstig voor mensen van buiten de regio. En iedereen die belt naar het landelijk callcenter heeft keuzevrijheid. Dus onze getallen die worden nog wel eens beïnvloed door alle mensen die uit Almere komen. En soms ook uit Amersfoort. Dus we moeten dit eigenlijk allemaal landelijk moeten we dat zien. En er zijn geen specifieke verschillen tussen de gemeenten. Daar kijk ik af en toe wel eens met een schuine oog naar. Maar nee, ik moet u teleurstellen. Hilversum is uniek, maar niet daarin.
Mevrouw Koroos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt dat ik aan het woord mag. Het valt mij op dat de directeur in een enorm tempo de informatie verspreidt. En dat duizelt mij bijna en ik heb echt zoveel vragen. Er wordt er helemaal van uitgegaan dat wij alle partijen, alle politieke partijen, er maar van uitgaan dat het allemaal zo is zoals u het zich voorstelt. Als je kijkt naar wat u zegt, pandemie, naar de werkelijke cijfers, 77 doden in Hilversum op 90.000 Hilversummers en zo een stuk ouder dan gemiddeld, vraag ik het mij af. U gaat ervan uit dat iedereen een vaccin wil. Mijn vraag aan u is er keuzevrijheid? En ik zie allerlei mensen heel verbaasd kijken, maar ik vind het echt verontrustend dat iedereen er maar vanuit gaat dat iedereen gevaccineerd wil worden. U zegt, en ik vind het ook heel vreemd dat er wordt gezegd, 0 test per dag.
Mevrouw Koros,
oh ja, wat gebeurt er dan?
Mevrouw Koros,
ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe de directeur dat even aankijkt. En is de directeur bekend dat op de COVID-swab staat EO, wat betekent ethyleenoxide? Dat is een ontvlambare kleurloze gas, wordt ook in antivries gebruikt, is beschadigend voor DNA en kan kanker verwekken. Bent u daarvan op de hoogte, meneer de directeur? Dan wederangs burgers gaan worden. Ik wil hier echt vragen op, want er is geen één politieke partij in Hilversum die hier vragen over stelt. En er zijn echt een heleboel burgers.
Mevrouw Koolhoos, als u nou maar weer meneer Stumpel even gelegenheid geeft om te reageren op uw vragen.
De vaccinatiebereidheid die is behoorlijk groot op dit moment onder de bevolking. Dat lijkt zo'n 70-80% te zijn, maar de getallen daarvan die ik heb zijn nog niet betrouwbaar. Er is geen keuzevrijheid. Niemand kan kiezen voor het vaccin dat hij of zij wil. Niemand is aan de andere kant verplicht om een vaccin toegediend te krijgen. Iedereen is daar in Nederland volslagen vrij in. Dat is zo en dat zal ook zo blijven. Een vraag over, want u viel ook een beetje weg, over dat antivriesmiddel, dat begrijp ik gewoon niet. Ik heb het niet goed begrepen, niet goed gehoord ook.
Ik zal het u even zeggen. Er staat op de test, op het doosje, staat er achter steriel E.O, dat betekent ethyleenoxide.
En wat voor test heeft u het dan over?
Gewoon de sneltest voor in de neus, de swab. COVID-19
ja, maar de swab is iets anders. De swab is het materiaal, het stokje waarmee wij het materiaal afnemen. De sneltest gebruiken wij niet, mevrouw.
Nee, maar die wordt wel bij mensen gebruikt.
Dat is een keuze van mensen individueel. Die kun je bestellen, die testen, maar wij gebruiken ze niet. En ze zijn allemaal goedgekeurd door de autoriteiten die daarover gaan. Het college bescherming of het college beoordeling geneesmiddelen. Ik ga ervan uit dat veilig is. Maar ik heb daar op dit moment geen concrete informatie over. Maar die sneltesten gebruiken wij niet.
Dank u wel. We hebben weinig tijd. Op een gegeven moment is...
Ja, snap het.
Ja, maar mevrouw, als u nog nadere vragen heeft, bel mij alstublieft. Ik wil ze heel graag beantwoorden.
Dat is een fijn aanbod. Dan geef ik graag het woord aan de heer Deen, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben overigens in mijn dagelijks werk veel en nauw aan de slag met de slotcoördinator op Schiphol. Misschien is daar nog wat synergie te halen
ja.
voor de GGD. Ik had wel een vraagje over de sneltesten die u eerder in uw verslag, in uw presentatie wel noemde. Namelijk dat er straks 400.000 sneltesten voor de regio zijn. Dat lijkt mij...
Voor het land.
Oh, voor het land. Nou, kunt u daar zo nog iets meer over zeggen? Ik ben ook heel blij dat er nu een kinderteststraat in Hilversum is. Heel erg goed dat jullie dat gedaan hebben. Ik heb jonge kinderen op de basisschool en het is prettig dat daar ook die aandacht voor is. Ik heb daar nog wel ook een klein signaal dat wij merken wel dat ouders die op de teststraat zijn vaak andere informatie krijgen dan dat er richting scholen gecommuniceerd wordt. Ik weet niet of u dat herkent, maar dat leidt wel eens tot verwarring in appgroepen op school.
Ja, dat, om met dat laatste te beginnen, ik kan mij dat voorstellen. Het is ook heel ingewikkeld, alle regeltjes die we met elkaar bedacht hebben. En dat maakt bij zoveel extra mensen die je inhuurt, dat ik mij kan voorstellen dat daar wel eens tegenstrijdigheden in zitten. Dat hoort niet zo te zijn, want u moet eenduidige informatie krijgen. Maar ik krijg die signalen wel vaker en dan trekken wij overal weer touwtjes aan elkaar. Het callcenter moet hetzelfde zeggen als de testcollega's. Nou goed, noem het allemaal maar op. En uw andere vraag ging over?
Die snel, die gewoon het feit dat er
snel die sneltest, ja, dat is relatief nieuw allemaal. Dat gaat dus een aparte infrastructuur worden van sneltesten in het kader van het openen van de samenleving. Daar gaat nog heel veel discussie over zijn hoe dat dan allemaal moet werken. Dat staat dus eigenlijk los van de GGD'en. Ik heb daar pas heel recent de informatie over gekregen die ik u nu vertoonde. Maar ik dacht, het is actueel, ik neem het toch even mee. Maar alles wat daar achter weg komt, kan ik op dit moment gewoon niet voorspellen.
Dank u wel. Mevrouw Verweij, SP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hang hem even wat verder omhoog. Dan hoort u mij beter. Dank u wel, meneer Stumpel. Het lijkt me hoe groter de crisis, hoe meer u in uw element lijkt te raken. Dus ik hoop dat u ook weer wat rust krijgt. Een compliment voor alle medewerkers die u aanstuurt. Het is sinecure. U groeit heel erg met de GGD en ik ben raadslid. Hoe doet u dat met het geld? Het is nogal kostbare zaak allemaal. Is dat allemaal goed geregeld? Krijgt u alles gecompenseerd? Draagt de regio extra bij? Zijn er afspraken? En kunt u dat ons zo eens toesturen, zodat we daar wat inzicht in hebben? En ik heb twee bijzondere doelgroepen waar ik eigenlijk aandacht voor wil vragen. Ik kreeg onlangs onder ogen dat het bevolkingsonderzoek borstkanker, de borstkankerbus staat naast het raadhuis waar u nu in zit. Die zeggen, we hebben zoveel personeelstekort en door corona is er een tijdelijke maatregel dat je niet meer één keer in de twee jaar kan testen. En het later uitnodigen zal enkele jaren duren. En dat veroorzaakt grote onrust onder vrouwen met borstkanker of die getest moeten worden. En ik vraag echt uw aandacht om daar echt voor op de bres te gaan. Dat geldt natuurlijk ook voor anderen. En in mijn werk begeleid ik ook veel anderstalige en laaggeletterde of mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. En ik merk dat zij veel problemen hebben om door de coronatest van landelijk de afsprakenlijst te komen. De informatie niet goed begrijpen. Dus ik wil echt dringend verzoeken om daar echt iets op te gaan doen in verschillende talen. En dat actief te verspreiden, dat kan, weet ik wel, via de moskee of via de gemeente. Maar mensen snappen het niet, willen ook niet vaccineren. Die hebben veel onbegrip, omdat ze het niet weten en begrijpen. En als laatste heb ik de vraag, we hadden ooit de psycholandse toename verwarde personen. Wordt deze nu ingezet? Dus ja, is dat vaak of veel of helemaal niet? Of bestaat die überhaupt niet meer? En mij rest u heel veel succes wensen, want die derde golf is volgens mij al aangekomen. We weten ook dat heel veel mensen zich niet laten testen en gewoon doorlopen tot aan het kabinet aan toe. Dus laten we daar geen voorbeeld aan nemen.
Dankjewel, Bianca, voor de vraag. Wat betreft de psycholance, die rijdt bij mijn beste weten. Maar daar zit niet een specifieke toe- of afname in. Dat is, voor zover ik het kan volgen, business as usual. Wat betreft de taal, wij hebben tijdens de eerste twee golven heel veel contact gelegd met moskeeën in de regio, omdat we ook zorg hadden dat we daar best wel vele meldingen uit kregen. Daar hebben we ook materiaal in verschillende talen hebben we daar verspreid. Maar ik zal je signaal nog een keer landelijk ook onder de aandacht brengen. We hebben Stichting Faros daarvoor en ik zal er nog eens eventjes specifiek naar kijken wat zij doen. We hebben
heel
in ons landen.
Reageren? Ja. De gemeente begeleidt die statushouders ook. Dus veel statushouders zitten ook in gemeentelijke archieven. Dus via de gemeente kunt u heel veel, in ieder geval, statushouders bereiken. En dan niet alleen met de informatie waar ze heen moeten ook, maar waarom het belangrijk is. In een andere cultuur wordt anders met gezondheid omgegaan. Dus het vraagt extra informatie.
Ja, zeker. Ja. Ik denk dat de gemeentelijke communicatie mensen daar ook een rol in kunnen spelen. Maar ik neem het signaal mee terug. Dankjewel. Wat betreft het bevolkingsonderzoek borstkanker. Die signalen hoor ik natuurlijk ook. Wij hebben daar als GGD geen enkele invloed op. Wij zijn jarenlang verantwoordelijk geweest voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Maar op enig moment hebben we een aparte screeningsorganisatie in het leven geroepen. Waar alle bevolkingsonderzoeken in zijn verzameld. Darmkanker, borstkanker, baarmoederhalskanker. Dus ik lees die signalen, maar is ook op een bovenregionale schaal georganiseerd. Wat betreft Gooien Vestrik dan dus. Ik heb daar geen invloed op en ik heb daar ook eigenlijk geen contacten mee. Eerlijk is eerlijk. Wat betreft het geld kan ik je geruststellen. Wij krijgen alles vergoed van VWS. Dat gaat ruimhartig en ze komen ook over de brug. Ja, het is ongelooflijk dat je zomaar meer dan 200 mensen rond hebt lopen. En als het 250 moeten zijn, dan betaalt VWS het ook. Nou, uiteindelijk betalen we het met z'n allen. Hè? Dat is de andere kant van de medaille natuurlijk. Dus we doen dat zo spaarzaam mogelijk.
Dankjewel. Dan mevrouw Vreugdenhil.
Mevrouw voorzitter, ik heb een vrij simpele vraag. Kijk, door de vaccinatiestrategie is een zekere bureaucratisering ontstaan. En dat heeft er onder andere toe geleid dat oudere echtparen niet tegelijkertijd gevaccineerd werden. Nou las ik toevallig vandaag dat die mogelijkheid wel aanwezig is. Dus mijn vraag aan u is, wordt dat gewoon ook gecommuniceerd naar de mensen en dan in dit geval in Hilversum? Want dat is wel iets wat ik vaak om mij heen hoor, dat men dat heel vervelend vindt. Vooral zeg maar onder andere oudere mensen.
Ja, ik kan me dat natuurlijk helemaal voorstellen. Maar het beleid is zo dat er op leeftijd wordt uitgenodigd. Daar is ook geen verandering bij mijn weten. Ik kan me wel voorstellen dat je het een beetje listig doet. Dat als je één cohort verschilt, zal ik maar zeggen, van 5 jaar. Dat degene die de uitnodiging het eerst ontvangt, dat die dan even wacht een paar weken tot het volgende cohort aan de beurt is. Maar daar zijn geen verder faciliteiten op. Daar wordt heel veel over gediscussieerd natuurlijk. Er zijn ook mensen die zeggen, je moet op postcode gaan uitnodigen. Maar dit is het staande beleid waar ik ook geen invloed op heb. Maar misschien kun je een klein beetje manipuleren. Zal ik
maar, ik las het vandaag in de krant. Dus daarom. Dus dat vond ik juist zo. In een landelijke krant.
Ja, ja. Dat is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen. Er staat zoveel in de krant. Maar ja, ik heb het niet gelezen. Het is me niet opgevallen. En ik heb natuurlijk de hele dag heb ik alles aanstaan, zal ik maar zeggen. Maar lees niet alle kranten. Dus ik kan het niet plaatsen.
Ik denk dat u het daarmee moet doen, mevrouw Geurtheel. Dank. Dank allen voor de vragen. Dank heer Stumpel voor de inkijk in de publieke gezondheidszorg. Dan gaan we nu door met de behandeling. De heer Stumpel blijft toch aanwezig bij de vergadering. Dus ik geef hem later nog wel even het woord om op onderdelen van ons gesprek te kunnen reageren, mocht daar aanleiding toe zijn. Dan is nu aan de orde de thematische behandeling van de kwetsbare doelgroepen. Wie kan ik daarover het woord geven?
Ik heb de tijd nog noemen.
Ja. Dan begin ik weer bij mevrouw Kalk. We hadden 2 minuten in gedachten voor deze ronde. Gaat uw gang.
Ik doe beide termijnen in 1 keer, voorzitter. Dus u hoeft mij na 2 minuten niet te onderbreken. Collega's, de aanleiding voor dit debat zijn de moment hoor, ik doe even iets anders. Zo, dank u wel. De aanleiding voor dit debat zijn de moties van de Partij van de Arbeid en die van de VVD en het idee van de SP over een breed maatschappelijk debat. En natuurlijk de coronacrisis, dat is de basis. Wat beide moties deden zijn zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Het verschil is echt groot. De VVD-motie beperkt zich tot een specifieke groep ondernemers en de Partij van de Arbeid-motie gaat over de brede samenleving. De jongeren die zijn baan in de evenementenbranche is kwijtgeraakt, inmiddels schulden heeft omdat de huur wel doorloopt, maar het inkomen niet, depressief thuis zit, die moeten we op meerdere fronten helpen. En met een traject richting werk, en met schuldhulpverlening, en met psychische zorg. Maar denk ook aan de eenzaamheid die heel veel van onze inwoners treft. Ook daar moeten we wat mee. En wellicht kunnen jongeren daarvoor worden ingezet met werkgarantiebanen. En natuurlijk, we willen iedereen helpen. Dat denk ik ook wel op 11 maart. De wensenlijstjes zijn ons om de oren gevlogen met groepen die we niet moeten vergeten. Van de sekswerker tot de toneelvereniging, van de BOA tot de ZZP'er zonder opdrachten. En met vele voorbeelden van al wordt gedaan. En dat is veel en dat is heel goed. De Partij van de Arbeid vindt wel dat we deze afwegingen in samenhang moeten maken. De motie geeft een aantal handvaten ervoor. De COVID-analyses en de inmiddels opgestarte activiteiten onder leiding van het college en de regio, die doen dat ook. Deze maatregelen en activiteiten moeten elkaar versterken en op de juiste groepen gericht zijn. En wij hebben ons verbaasd en ook wel een beetje geërgerd aan het bericht dat er nu extra ambtenaren worden aangetrokken voor de terrasuitbreiding. En dat terwijl we nog met elkaar in gesprek zijn hoe we uit deze crisis willen komen. Samen, althans voor de PvdA, hopen we dat we dit samen kunnen doen. Vanavond spreken we over de kwetsbare doelgroepen en gezondheidseffecten. Kwetsbare doelgroepen hadden we ook voor corona. Denk aan de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, laaggeletterden, kinderen of vrouwen die worden mishandeld, chronisch zieken. Corona heeft daar nieuwe groepen aan toegevoegd, zoals bijvoorbeeld die ZZP'ers, de horeca en de culturele sector. Voor ons zijn nu kwetsbare groepen die groepen die de meeste moeite hebben om op eigen kracht uit deze crisis te kunnen komen. Daarvoor zoeken wij de samenhang, integraliteit en onderlinge versterking. Alleen die ondernemers helpen die een terras hebben, doet geen recht aan het grote leed van alle horecaondernemers. Wij pleiten daarom ook voor een brede aanpak herstel na COVID. Vanuit solidariteit met alle getroffenen en op basis van het principe de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En met een beeld van wat voor samenleving wij willen worden. Lancering in de detail.
Even 1 minuut.
Lancering in de detailhandel om te voorkomen dat er nog meer vastgoedzaken, kappers en nagelstudios bijkomen, is daar wat ons betreft een onderdeel van. Net als een uitgewerkt idee voor de binnenstad. Voor het sociale leven zijn vele verenigingen die we hebben en die nu stil liggen onmisbaar. En of het nu gaat over toneel, dans, dammen, biljart, bingo of de dagbesteding, als er hulp nodig is bij het weer opstarten, dan moeten wij er ook voor hen zijn. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Kalk. Geef graag het woord aan mevrouw Bijl van Hilversums Belang.
Dank u wel, voorzitter. De maatregelen tot nu toe die het college heeft gepresenteerd, op zich zijn we daar best positief over. Maar waar we vanavond voor staan, is de vraag van waar willen wij als raad nu de nadruk op leggen? Wat wij opmaken uit de stukken is dat er echt wel flink wat maatregelen zijn bedacht voor ondernemers, de horeca, MKB en meerdere groepen die net ook zijn omgezoomd. Maar wat wij als Hilversums Belang echt missen is de erkenning van die inwoners, dus de erkenning, die het meest kwetsbaar zijn in deze crisis. En dat zijn de ouderen, langdurig zieken, de jongeren, mensen met een beperking, eenzame, mensen met een laag inkomen, sociale uitkering. En zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar ik denk dat de doelgroep op zich wel bekend is. Want juist deze mensen krijgen het echt zwaarder voor hun kiezen. Zij hebben een grotere kans om corona op te lopen dan andere groepen. En daarbij lijken de effecten van corona op deze groep een nog heftiger impact te hebben. Ook op de lange termijn. En dat is een enorm probleem. Voor de mensen zelf en voor de gemeente, dus uiteindelijk voor ons allemaal. Daarom wil ik het vanavond simpel maar duidelijk houden. Ik roep het college op om de kwetsbare Hilversums als aparte groep te erkennen voor tenminste de duur van de coronapandemie. Dus naast horeca MKB willen we in Hilversum de kwetsbare burgers als aparte groep zien. En hiervoor stellen we een Hilversums gemeentelijk coronaloket voor. Hiermee kan de gemeente de noodzakelijke coördinerende rol pakken om deze groep kwetsbare burgers niet alleen te ondersteunen, maar ook te vinden en een zo goed mogelijk door de crisis heen te helpen. En daarom vraag ik u, collega's, als raad om dit voorstel te steunen, want als we nu niks doen, dan schuiven we het probleem voor ons uit en komt de rekening later. En daar worden heel, heel veel mensen de dupe van. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer De Gieversmas.
Ja, dank je wel, voorzitter. Geachte voorzitter, met het vooruitzicht op geen versoepelingen op de latere avondklok na, blijft voor de rest alles zoals het nu is. Dit betekent dat de impact van de crisis blijft aanhouden en het gevoel van geen perspectief in stand blijft, met name voor kwetsbare groepen. De enige oplossing voor corona is vaccineren. En tot nu toe zijn er in Nederland ongeveer 2,2 miljoen prikken gezet. Laten we nu hopen dat het vaccinatietempo zal toenemen de komende maanden. Voorzitter, in de presentatie van 11 maart werd benoemd dat de ernst van meldingen van huiselijk geweld zijn toegenomen. Er werd daarbij ook gerefereerd naar een collegebrief uit oktober vorig jaar. Hierin werd benoemd dat het college maatregelen heeft genomen om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Met name signalering werd veel ingezet als maatregel. Anno eind maart is Democraat Hilversum benieuwd naar de stand van zaken over dit thema. Graag een toelichting van de wethouder. Dankjewel, voorzitter.
Dank u wel. De mevrouw Vreugdenhil, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil mevrouw Bijl hartelijk danken voor haar betoog, want dat onderschrijf ik volledig en dat zou ook was ook mijn bijdrage voor vanavond. Ik ondersteun echt heel een soort mijlpuntloket om te melden wat wij signaleren. Wij overzien ook als raadsleden gewoon niet alles. En ik denk dat het criterium is dat wat zijn de witte vlekken die de landelijke overheid laat zitten. En daarnaast, wat zijn de witte vlekken die wij als samenleving op zich laten zitten. En dus wij hebben ook een verantwoordelijkheid naar elkaar. Daar op dat gebied kan ook heel veel opgelost worden. Dus maar daarin ontstaan ook witte vlekken. En dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente. En wat ik ook heel mooi vond van mevrouw Bijl, dat zij de laagste inkomensgroepen noemde. Want wat je nu namelijk al ziet, is dat heel veel dingen duurder worden. De kapper is al duurder, de bloemen worden duurder. Heel veel dingen worden duurder. En dat betekent voor mensen met een goed inkomen niet zoveel, maar voor mensen met een bijstandsuitkering of een ander laag inkomen betekent dat wel heel veel. En dat is wat wij nu al signaleren. Maar nogmaals, wij overzien niet alles. Er zijn ook de vorige keer al heel veel doelgroepen genoemd. En wij denken echt dat dat centraal loket een meldpunt kan helpen om al die signalen te coördineren. Dank u wel.
Dank u. De heer Westerneek, VVD.
Dank u wel, voorzitter. In de vorige commissiebehandeling hebben we natuurlijk uitgebreid stilgestaan bij de economische effecten, ook van de coronacrisis. De VVD staat voor dat we ondernemers in de brede zin helpen waar het nodig is. Daar moet ook maatwerk bij mogelijk zijn om mensen die net buiten een bepaalde richting vallen, misschien toch aan te helpen als dat in de geest van de regeling is. Dus wij hopen echt, ook voor een toekomstig welvarend en levendig Hilversum, dat elke MKB'er en daaronder ook de horeca geholpen wordt. Vandaag spreken we vooral over kwetsbare groepen en spreken we over gezondheid. En ik zou daar een aantal dingen over willen zeggen. Ik denk dat eigenlijk elke leeftijdscategorie op dit moment wel zijn eigen corona-verhaal heeft. Ik sprak eerder deze week met de kinderengemeenteraad en eenzaamheid is bij 12-jarigen op dit moment een thema. Dat is natuurlijk niet helemaal nieuw, maar wel in deze omvang. Dat is niet aan ouderen voorbehouden. En juist, dat komt natuurlijk omdat veel van die coronamaatregelen juist sociale interactie proberen tegen te gaan, omdat het dat virus bestrijdt. Maar gelukkig staan we nu aan de vooravond van de lente. Het wordt weer wat warmer, het wordt langer licht. En daardoor is er ook weer meer mogelijk buiten, zeker ook voor de doelgroep tot 27 jaar. Ik ben echt onder de indruk van wat Versa en de buursportcoaches met elkaar realiseren. De buursportcoaches, als het mooi weer is, hebben nu 400 kinderen per week aan het sporten. Dat stemt ons heel tevreden. En ook Versa heeft tal van voorbeelden waar al activiteiten worden georganiseerd om mensen in beweging te krijgen. En u kent ons als een partij die daar de nadruk op legt, omdat het zoveel positief effect heeft. Daar kom ik in de volgende, bij het volgende onderwerp op terug. Ik zou nu aan het college willen vragen, voor die groep van 4 tot 12 zijn die buursportcoaches heel goed bezig. Maar voor die groep 12 tot 18, of zelfs nog ouder, zijn er maar een heel beperkt aantal groepen beschikbaar. Alleen eigenlijk in Noordoosten en in Kerkenland. Omdat wij zo geloven in die kracht van bewegen, zouden we het college willen vragen, is het nodig en ook mogelijk die buurtsportcoaches capaciteit uit te breiden. En hetzelfde geldt eigenlijk voor ouderen. We hadden vroeger buurtsportcoaches voor ouderen uit Hilversum, die hebben we nu niet meer. Zou dit het moment zijn om dat weer versneld op te tuigen? Of misschien met het aloude idee van walking football te komen in deze tijd? Wat zouden we kunnen organiseren? Wat kan wel om voor ouderen nu te zorgen dat zij in beweging komen, zover ze dat niet zijn? Daar wilde ik het voor deze termijn even belaten, voorzitter. Bedankt.
Dank u wel. De heer Van Voren, CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wilde ook maar de kwetsbare doelgroep en de gezondheidseffecten bij elkaar pakken in deze termijn. En ik sluit ook wel aan een beetje bij het betoog van mevrouw Kalken. Ik denk goed om het in de breedte te bekijken. En wat je dan ziet is dat er op een aantal terreinen zijn er denk ik zorgen. En dan gaat het over eenzaamheid. We hebben dat de vorige keer ook al benoemd. Eenzaamheid is groot onder mensen. Somberheid is groot. Uitzichtloosheid is op heel veel doelgroepen groot. En ook het geen bewegen, het ongezonde leven is ook denk ik een groot thema. En ik zou eigenlijk het college willen oproepen om alle organisaties die hiermee bezig zijn goed te ondersteunen. En u doet dat ook. En daar wil ik een compliment voor maken. Hè. Kijk naar Stichting Present. Fantastisch dat u daar zoveel geld voor vrijgemaakt heeft om dat maatjesproject goed op te pakken. Super belangrijk. Maar ik denk dat er veel meer organisaties zijn die een rol van betekenis spelen. En ik zou nu willen vragen, zoek ze op. Vanmiddag ben ik even bij het Hertenkamp geweest vanochtend. De Hertenkamp moet ik zeggen. Die spelen een hele grote rol eigenlijk in een hele sociale functie. Die hebben het moeilijk. Ga met ze in gesprek. Ik weet dat wethouder Heller ook doet, maar er is nog veel onzekerheid. Maar die zijn al een jaar dicht. Kunnen we niet daarmee zeg maar een afspraak maken? En zo zijn er heel veel type organisaties die een rol van betekenis kunnen spelen. En ik zou zeggen, wees ruimhartig en open en ondersteun al die organisaties die bijdragen aan die grote problematiek. En het coronaloket kan een goed idee zijn. Maar ik zou eigenlijk eerder nog van het college willen hebben een startnotitie voor na corona. Waar vraagstukken worden besproken, zoals bijvoorbeeld mevrouw Kalk zei, over hoe gaan we om met branchering. Hoe gaan we om met de economie? Hoe gaan we om met de grote vraagstukken die op ons afkomen? En vraagt dat bijstelling in ons beleid en onze kadernota's die we hebben gesteld? Dat is denk ik een hele interessante discussie. Ook een moeilijk vraagstuk, denk ik. Maar het zou het CDA groot genoegen zijn als u ons daarmee in de hand neemt aan de hand van een startnotitie. Waarbij we bijvoorbeeld input kunnen leveren, maar daar ook een grondige discussie voor de toekomst kunnen maken. Waar ook gewoon grote keuzes gemaakt moeten worden.
Het waren 2 minuten.
Voorzitter, dat was mijn bijdrage. Dank u wel.
Ja, ik dacht al dat u aan het afronden was. Dank u wel, de heer Deen, D66.
Verkeerde knopje, voorzitter, excuus. Bij het vorige debat had ik een idee om even tussentijds met de kindergemeenteraad te spreken. Tobias refereerde daar al aan. Dat was een heel leuk gesprek. Daar kunnen jullie in de Gooi in 1 bode en bij de stukken nu ook teruglezen. En zoals Tobias ook al aangaf, was het eigenlijk een heel herkenbaar verhaal. Kinderen lopen eigenlijk tegen dezelfde dingen aan als waar wij tegenaan lopen. En ik wilde 2 ideeën die ze daar hebben benoemd hier ook even op tafel gooien. Want wat wel opviel was dat scholen ook heel anders omgaan met een simpel ding als zorgen voor beweging. De ene school zorgt dat kinderen als ze thuisles hebben toch een rondje moeten gaan lopen met een app. En een andere school, als je even pech hebt, heb je dus eigenlijk een week, heb je pas om de week gymles. En dat missen de kinderen heel erg. Want beweging is, had de inspreker heel terecht gezegd bij zijn inleiding, is natuurlijk heel erg belangrijk. Dus het viel wel op dat dat zo verschillend was. Dus het idee van een soort online sportdag die de kinderen hadden is heel sympathiek. Maar ik denk ook dat de scholen van elkaar kunnen leren in de aanpak. Omdat de ene school het kennelijk toch net iets anders doet dan de andere. Daar gaan wij natuurlijk niet over. Maar wie weet kan de wethouder daar wel een kleine suggestie voor doen. Nou, wat ik ook mooi vond om te horen van de verhalen van de kinderen is dat als zij niet op school zijn om af te kunnen spreken, dat ze dan toch in de buurt hun vriendjes en vriendinnetjes of hun buurtkinderen opzoeken. En ik denk dat daar ook iets moois zit, namelijk de kracht van de buurten. En ik hoop dat we dat ook in de aanpak die wij hebben goed naar voren kunnen brengen. Ik was bij ons vorige debat eigenlijk best wel onder de indruk van de breedte en de diverse aanpak die de gemeente al hebt. Ik heb het idee dat er alles in samenhang wordt opgepakt. Dus ik was ook wat verbaasd door het geluid van de PvdA dat we dat meer in samenhang moeten doen. Dat was mijn eerste termijn.
Die zag ik daar niet aan komen, dank u wel. Mevrouw Jansson, Hart Vilversum.
Excuus, ik moest even unmuten. Dank u wel, voorzitter. Ook ik was maandag bij dat gesprek met de kindergemeenteraad. Maar daar wil ik graag bij het thema over de gezondheidseffecten even op terugkomen. Nu over de kwetsbaren. Mijn fractie vindt dat woord een wat lastig begrip, want het is eigenlijk een containerbegrip. Over wie hebben we het nu eigenlijk als we het over deze mensen hebben in coronatijd? De manier waarop mevrouw Kalk daarover uitleg gaf, sprak mij zeer aan. Zonder specifiek te worden vindt mijn fractie het van groot belang dat kwetsbaren op welk gebied dan ook niet uit beeld verdwijnen. Kwetsbare mensen hebben hulp van buiten nodig, omdat ze het zelf op eigen veerkracht niet redden in hun werk- en leefsituatie. Zojuist werd gemeld over een loket of een meldpunt. Dat klinkt sympathiek, maar ik vraag me af of dat misschien stigmatiserend kan werken als je daar inderdaad een melding doet. De vraag is of het college vindt dat dit kan helpen. Daar ben ik erg benieuwd naar. Dank u wel. Dit was mijn eerste termijn.
Dank u wel. Dan ga het woord aan de heer Van Drogen, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij bij de vorige spreker even aan. Wat ik merk is dat als je het over kwetsbare groepen hebt, die waren er inderdaad ook al voor corona en die hebben nu echt extra aandacht nodig. En we weten wie die kwetsbare groepen zijn. Ze zijn eigenlijk door deze coronacrisis nog een stuk kwetsbaarder geworden. Dus de oproep aan het college is om daar ook echt extra aandacht aan te besteden. Wat je nog wel ziet is ook jongeren. De stages loopt achter. Mensen die net op de arbeidsmarkt gaan komen, die zijn natuurlijk wel extra ook geraakt. Dus daar zal ook wel echt extra aandacht voor moeten komen. Dus ook even aan het college de vraag of daar ook wel extra, of ze dat in beeld hebben. En de vorige keer heb ik al even gerefereerd aan de statushouders. En ik had toen nog gevraagd of het college ook in gesprek is met vluchtelingenwerk over de impact die corona heeft. En daar heb ik toen geen antwoord op gekregen. Dus nu nog heel even de vraag of zij die, hè, want dat is ook een groep die nu wel aardig in isolement zit en ja, ook vertraging krijgt in hun inburgeringsproces. Of ze daarover in gesprek zijn met onder andere vluchtelingenwerk en hoe ze daarmee omgaan. Dat is even mijn bijdrage voor de eerste termijn.
Dank u wel. Dan mevrouw Van Oostveen, Leefbaar.
Even kijken hoor. Ja. De ruimte tussen wal en schip wordt steeds groter. Op dit moment is het zo dat het iedereen kan gebeuren in deze situatie terecht te komen. Dus we spreken hier over iets wat ons allemaal kan gebeuren en dat ons allemaal aangaat. De titel zegt genoeg, kwetsbare doelgroepen. Maar wie zijn dat dan? En wie vinden we dat er onder valt? Zijn we allemaal op bepaalde momenten in ons leven niet af en toe kwetsbaar? Soms is kwetsbaar zijn van korte duur, soms langer en soms blijven mensen in deze positie. De zorg is een businessmodel geworden waar het gaat om cijfers en aantallen en verdienmodellen. Menselijkheid, betrokkenheid, nabijheid en maatwerk lijkt in deze tijd alleen nog maar lastiger en dat komt de uiteindelijke zorg niet ten goede. Het feit dat de kwetsbare doelgroepen als aparte doelgroep worden gezien zegt al genoeg. Hiermee stellen we deze doelgroep buiten de maatschappij. En dat is nou juist waar de schoen wringt. Hoe meer we deze doelgroep buiten de maatschappij plaatsen, hoe meer deze doelgroep dat ook voelt. Wat Leefbaar Hilversum betreft is deze doelgroep onderdeel van de samenleving en hoort hierin ook een plek te hebben. Maar doordat we ze als kwetsbaar afschilderen en dan vervolgens ook te bepalen wat goed en wat niet goed is voor deze doelgroep, is deze doelgroep van bovenaf te benaderen in plaats van onderaf. En in coronatijd wordt deze situatie nog versterkt door hen nog meer in het isolement te plaatsen en te bepalen wat goed voor hun is. Door ze als kwetsbaar neer te zetten ontken je hun kracht, terwijl deze groep net als iedere ander sterke en zwakke kanten hebben. Iedereen wil gezien en gehoord worden en iedereen wil iets kunnen betekenen en een rol spelen in de maatschappij. Door de huidige maatregelen worden wij net zo getroffen als zij. Wel is het zo dat de overheid vindt dat ze voor hen moeten bepalen wat goed is. Luna, ik niet. Terwijl de doelgroep zelf wellicht hele andere behoeftes heeft. Maar dit geldt ook voor ondernemers die niet mogen ondernemen en ook een rol mogen vervullen. En een rol dus geen rol mogen vervullen. Wat wel een feit is, maar dat heeft minder met corona te maken, is dat er voor deze groep deze doelgroep te weinig mogelijkheden zijn om mee te doen en een rol te kunnen vervullen. Het belangrijkste wat we willen vragen is laat iedereen meedoen. Zij het gepast, aangepast, anders, maar laat iedereen meedoen. De ongelijkheid van het meedoen wordt al maar groter. En waarom bepalen we anderen wat ze wel en niet mogen in plaats van de mensen zelf? Wel zien we een grote problematiek met de belemmering van verschillende doelgroepen tot de digitale systemen en telefonische bureaucratie. Bereikbaarheid, laagdrempeligheid wordt aangegeven, maar de praktijk wijst anders uit. Ook online bankieren is voor veel groepen niet mogelijk. En wie zijn wij te bepalen dat de kwetsbaren als eerste gevaccineerd moeten worden? Zouden die misschien niet juist als laatste moeten worden gevaccineerd, omdat de risico's van vaccineren bij hen veel groter zijn? Waar is de keuzevrijheid van deze doelgroep? Wij pleiten als Leefbaar Hilversum voor eigen keuzevrijheid. En het zijn voorstander van niet voorstander van maatregelen die van bovenaf worden opgelegd. Kwetsbaar zijn we allemaal. Laat de praktijk ons dagelijks zien. Dus wie bepaalt eigenlijk wie kwetsbaar is? Daarnaast vinden we het heel vervelend dat er een tweestrijd ontstaat in de samenleving over deze keuzevrijheid. En dat deze alleen maar sterker lijkt te worden door het afkeurend beleid van de overheid hierover. Buitensluiting ligt hier op de loer door alleen gevaccineerde mensen deel te laten nemen aan bepaalde maatschappelijke activiteiten.
Een interruptie van de heer Van Voorden.
En het ik maak even mijn zin af. Buitensluiting ligt hier op de loer door alleen gevaccineerde mensen laten deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten en het sociale leven. Hierdoor is de verbinding zoek, terwijl we elkaar juist zo hard nodig hebben in deze tijd. We weten namelijk nooit van tevoren wat het leven in de toekomst petto heeft en welke rol we nog gaan vervullen.
Meneer Van Voorden, het waren wat meer zinnen dan die ene die ze afging maken, maar uw interruptie.
Nou, voorzitter, dank u wel. Kijk, ik ben een beetje verbaasd over de bijdrage van Leefbaar Hilversum. Niet zozeer dat u een afwijkende mening heeft, maar wel het feit dat u eigenlijk geen vraag stelt en zowel landelijk beleid als lokaal beleid op één hoop gooit. Dus eigenlijk heel specifiek, wat wilt u nu precies? En waarom denkt u dat kwetsbaren achtergesteld worden? Want dat stelt u eigenlijk. Dus ik ben heel benieuwd naar uw reactie.
Nou, dit is gebaseerd op ervaring wat ik terugkrijg van de kwetsbare doelgroepen. Die voelen zich echt niet gezien. Als ik mensen tegenkom die niet naar de dagbesteding kunnen en daarvan helemaal in de war raken en psychisch in de war raken. Maar ook de ondernemer die niet kan zijn horeca dingen kan uitvoeren. Het treft ons allemaal. Dus waarom stellen wij ze nu apart in een dingen? We zijn allemaal kwetsbaar en we hebben allemaal gevolgen van deze maatregelen. Dus waarom moeten we het speciaal over de kwetsbaren? Maar de kwetsbare doelgroepen, daarvoor wordt bepaald wat er wel en niet mag. Hun bepalen dat niet zelf. De overheid bepaalt wat goed is voor die kwetsbare.
Mevrouw van Oosteen, uw antwoord is duidelijk. U heeft nog 20 seconden.
Nou ja, we moeten het samen doen. Maar iedereen is kwetsbaar op dit moment in coronatijd. Dus laten we oog hebben voor elkaar. Maar ook iedereen mee laten doen. En niet iedereen thuis.
Dank u wel voor uw bijdrage. We hebben nog gelegenheid voor debat, meneer Van Voren, dus dan kunt u nog. Eerst mevrouw Van Wij even naar eerste termijn.
Ja, voorzitter, dank u wel. Over corona en het brede impactdebat. Ik hoorde meneer Deen zeggen van, goh, ik zie dat er heel veel gebeurt, maar ik begrijp niet zo goed waarom het hierover moet gaan. De aanleiding was dat de VVD... Nee, de aanleiding was... Nee, ik begrijp het, ze doen al zoveel, hè, en ze doen het best wel goed. Ik snap het, ik ga van mijn spreektijd af, ik stop ermee. De aanleiding was een motie van de VVD voor ondernemers, horeca-ondernemers, om ze te steunen. Dat zou geen geld kosten, dat bleek juridisch niet haalbaar. Ik heb gezegd, ik wil daar voor een jaar best wel aan, maar ik wil ook andere maatregelen zien die ruimhartig zijn. Onlangs zei Horeca Nederland, met de steun die de ondernemers krijgen, gaan we een vijfde van de horeca-ondernemers redden. En als klap op de vuurpijl bleek het ook nog eens 90.000 euro aan ambtenaren te kosten. En zonder pardon wordt dat uit de begroting gehaald en vervolgens gedekt door de coronapot. Tevens gaat dat op voor bijvoorbeeld de OZB-dekking. Hart van Hilversum heeft een mooi onderzoek gedaan. En naar aanleiding misschien van vragen die de SP stelde over retail. Er zijn heel veel niet-horeca-ondernemers die ook grote problemen ervaren. Die ook OZB betalen. De OZB vult het stadsfonds. En het stadsfonds is al van tevoren gedekt de inkomsten daaruit door de coronapot. En als je dan kijkt naar andere discussies die wij voeren, bijvoorbeeld over de tonk, dan voeren we die maar minimaal uit. En dan kan er in één keer maar heel weinig gedekt worden, want misschien moet het wel van landelijk komen. Misschien ook niet. Wij weten dat de mensen met de laagste inkomens 2 keer meer kans hebben om te overlijden aan corona. Dat heeft het Centraal Bureau voor Statistiek laten staan. En echt tegen iedereen die van mijn collega's nu zit te kijken, laat dat nou de mensen zijn waar we straks nog over gaan praten. We hebben het straks over kansengelijkheid in de nota waar we nog over mogen besluiten. Er is rijksgeld en een klein beetje van Hilversum. We moeten opplussen voor het onderwijs om te voorkomen dat we coronakneusjes krijgen. We moeten die leerlingen lang volgen en uitgebreid ondersteunen. Wat hebben we dit jaar gedaan? We hebben voor de kwetsbare groepen hebben we de minimaregelingen uitgekleed. Om eten te kunnen kopen.
Dit zijn de eerste 2 minuten.
Dank u wel. Om eten te kunnen kopen. Om andere dingen aan te schaffen. Daar moeten we opplussen. En misschien moet dat dan ook wel uit de coronapot. De tonk moet ruimhartiger. Ik steun het idee van meneer Westereng van de buurtsportcoaches voor jeugd. En dat kan nou uit de landelijke subsidiepot jeugd waar mevrouw Walters voor het boer op gaat. En dat doet u heel erg goed, mevrouw Walters. Opkomen voor de jeugd tot in de raden in verzet. Ik kan er niet bij zijn, ik had graag gewild. En het CDA heeft ook gelijk. Meer organisaties hebben steun nodig. Zonder pardon wordt er van alles voor ondernemers, voor huurders uit de kast getrokken. Of eigenaren, zeg maar. Maar als je kijkt naar de OZB die misschien kwijtgescholden wordt voor eigenaren, de huurders, die krijgen die korting niet. De woningbouwverenigingen zeggen, wij zien steeds meer huurders in een kwetsbare positie komen. Er moet door het college gesproken worden over hoe daar de tonk ingezet kan worden. En hoe huisuitzettingen voorkomen kunnen worden. En last but not least, de woningmarkt is moeilijk. Kamers met aandacht is er. Laten wij er nu voor kiezen om te zeggen, de kostendelennorm, dat gaan wij voorlopig niet meer doen. Kinderen kunnen thuis wonen, hoeven niet meer de boer op. Wij gaan dat beleid niet meer uitvoeren. We verhogen de minimaregelingen, we breiden de tonk uit. We zorgen dat er ruimhartig aandacht en geld gestoken wordt in kansengelijkheid. Dus we plussen dat budget even flink op. Ik riep eerder al 1 miljoen. Maar even kijken waar we dat vandaan kunnen halen. Maar we hebben een COVID-pot en wat subsidie. Dus dat moet lukken. Buurtsportcoaches gaan we doen. En we gaan al die organisaties ondersteunen. En dan mogen alle horeca-ondernemers en welke ondernemers dan ook echt gesteund worden. Dat geld is er.
Wel. Ik begrijp dat het vragen aan elkaar zijn. Dan begin ik met de heer Van Voren. Graag wel bondig, zowel in de vraag als in het antwoord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag aan de SP en aan Leefbaar Hilversum. Dan moet ik weer even graven over Leefbaar Hilversum. Ja, ik begrijp nog steeds niet. Die zijn allebei volgens mij aan het bellen. Dus dan gaat mijn vraag eerst naar de SP. Ik hoor u eigenlijk heel veel vertellen en u heeft eigenlijk een heel wensenlijstje. Maar bent u het met ons eens dat het goed zou zijn als we daar een overzicht van zouden kunnen krijgen? Dus dat we een gesprek gaan voeren over, nou ja, wat ik net verpleit voor een startnotitie, zodat we alles in verband kunnen zien. Want de een wil schoolzwemmen, de ander wil sporten voor ouderen. En volgens mij willen we het allemaal. Maar om daar een goed samenhang en afweging in te zitten, zou het natuurlijk heel fijn zijn als we daar een debat over kunnen voeren, maar ook een notitie voor zouden kunnen hebben. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Nou, meneer Vervoorde, ik heb geen enkele behoefte aan een notitie. We hebben gewoon gemeentelijk beleid waarmee we geen inkomenspolitiek kunnen voeren, maar wel mensen kunnen steunen. En daar is het voor bedoeld. We zitten in een crisis, dus we moeten niet nieuw beleid gaan maken. Die ambtenaren hebben druk zat. Wij kunnen het minimaregelingen opplussen, de kostendelennorm niet uitvoeren, de tonk ruimhartiger toepassen, de huurders ondersteunen, de wethouder op pad sturen om minder taalvaardigen al het beleid onder de aandacht te brengen. Dus wij hebben de instrumenten in handen om dat te doen. En waar mijn fundamentele discussie over gaat, en daar zou ik over willen praten, over welke investeringen hebben we, welk politiek geld, of eigenlijk welk belastinggeld geven we op welk moment uit. En daar stond mijn pijn bij de motie van de VVD, die van tevoren riep, nu samen met D66 die het op de website zet, we moeten nu eerst die horeca doen, en de rest, ja, dat moet dan maar later. En daar deel ik uw gedachten wel. Maar we hebben gewoon een aantal mogelijkheden om dat te doen met moties, bij de kadernota, voor de kadernota, tussen de kadernota. Elke gemeenteraadsvergadering kunnen wij
doen
met beleid wat we al hebben.
Weer van voren, korte reactie.
Nou ja, dus eigenlijk pleit u voor intensivering van bestaand beleid. En dat is wat wij in de vorige sessie ook hebben aangegeven. Intensiveren bestaand beleid. Klopt dat?
Dat klopt. En ik wil daar dus ook keuzes van het college zien. Want als we echt zeggen dat we de kwetsbare doelgroepen, zonder ze, zoals mevrouw van Oostveen zegt, te isoleren, dan hebben we genoeg beleidsmiddelen voorhanden waar we ruimhartig mee om kunnen gaan. En die keuze wil de SP maken voor de ondernemers, voor de inwoners, voor iedereen. En je kan niet overal geld aan uitgeven, maar het gemak waarmee het nu, zeg maar, uitgegeven wordt aan ruimtelijke ordening en ondernemers, die superbelangrijk zijn, dat gaat ons te ver. En we zien de bezuinigingen op de jeugdzorg, op maakt niet uit wat. Dat moet stoppen en het moet opgeplust worden om te voorkomen dat de kinderen die nu opgroeien, of de eenzame mensen, of...
Dank, maar de hele...
Geen plek hebben.
Mevrouw Van Weijden, de hele annotatie hoeft er niet bij. Ik denk dat het punt duidelijk is. Mevrouw Van Oosten, heeft u de vraag gehoord? Nou, ze is helemaal niet meer op de plek. Nou, dat gaat lekker. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Kalk. Die heeft een vraag aan D66.
Ik wil graag ook nog even gebruik maken om aan te sluiten bij het vorige debat. Want daar gaat het nou precies over. Waarom dat we ook deze avond hebben. En de vorige avond. Om te kijken wat is er nou nodig. En welke samenhang zoeken we daarin. Het is een beetje jammer dat zo gauw het daar over de wezenlijke vragen gaat. Die zowel meneer Van Voorde als mevrouw Verweij aan de orde stelt. Wij worden beknot in het debat. Dus dat punt wil ik graag gemaakt hebben. Mijn vraag aan D66, ik heb twee vragen aan D66. Meneer Deen, volgens u is de samenhang duidelijk. Wat is volgens u de samenhang dus, tussen dat we aan de ene kant worden geconfronteerd met de mededeling dat we 3 ton uit moeten geven voor de terrasuitbreiding, terwijl er geen visie op de binnenstad is hoe dat die na corona vormgegeven moet worden. Dus als u mij dat uitlegt, zou ik dat fijn vinden. Mijn tweede vraag sluit daarop aan. Wij kennen in Nederland de kwetsbare doelgroepen. Hoe je dat ook wil benoemen of wat voor termen dat je daar ook wil voor gebruiken. Arme mensen gaan gewoon eerder dood. Die gaan 7 jaar eerder dood. Die leven.
Wat is je vraag, mevrouw?
Daar kom ik aan toe, voorzitter. Als u mij laat uitpraten, kom ik daar aan toe. Sommige vragen moet je even inleiden. Nogmaals, dus ik moet even terug, want u onderbreekt mij. Sociaal-economische gezondheidsverschillen, meneer Deen. Kwetsbare groepen gaan eerder dood. En deze coronacrisis verergert dat, vergroot dat, dat we nog kwetsbaarder worden. Welke samenhang in aanpak ziet u daarop?
Heer Deen.
Dank u wel voor de vraag. Ik begin even met de tweede. Wat ik bedoelde te zeggen is dat ik in alles wat de gemeente doet... eigenlijk ook de discussie die er net ging over dat we best wel veel bestaand beleid hebben... wat eventueel wel of niet geïntensiveerd moet worden. Mijn verhaal is dat het college op alle fronten voor alle andere doelgroepen bezig is. En daar wordt de raad ook over geïnformeerd. Dus dat is een beetje mijn antwoord op die vraag. En ten aanzien van de terrassen en een visie op de binnenstad. Kijk, we willen graag iets doen voor onze ondernemers. Dat doen we even nu omdat het nodig is. En de visie op de binnenstad en de effecten daarvan, dat kan ook op een later moment. Dank u wel.
Nog een korte reactie.
Het punt is dat, meneer Deen, je kunt je geld maar één keer uitgeven. En daar heb je samenhang in aanpak voor nodig, samenhang in maatregelen. Dus nogmaals, hoe hangen nou die maatregelen van de binnenstad samen met de aanpak voor kwetsbare jongeren?
Deen?
Hoe de aanpak in de binnenstad samenhangt met kwetsbare jongeren? Ja, dat zijn toch twee verschillende problemen die opgelost zouden moeten worden met verschillende dingen.
Nee, nee.
Het spijt me, ik begrijp uw vraag niet helemaal.
Nee, dat is helder.
Dit wordt een heel uitgebreid debat op deze manier, beste mensen. En graag een beetje on topic. We hebben het over kwetsbare doelgroepen. Het laatste debatje ging daar zeker over. Maar ik hoop dat we ons wel daartoe kunnen beperken. Mevrouw van Oost, wil u dat een vraag aan D66?
Ja, ik had een vraag, want het werd net gerefereerd aan de kinderen en het sporten en het spelen buiten. Nu wilde ik u even wijzen dat ik dat inderdaad ook heel belangrijk vind. Alleen ik bemerk wel dat in bepaalde wijken dat heel erg mogelijk is, dat mensen en kinderen dus elkaar kunnen ontmoeten, maar bepaalde wijken helemaal geen openbare ontmoetingsplekken hebben. Er zijn geen buitenontmoetingen. Er zijn op heel veel plekken geen buitenontmoetingsplekken.
De vraag is...
Zowel ouderen als kinderen. Dus de vraag is, hoe ziet u dat dan voor u als de voorzieningen er niet zijn?
Weer dan.
Ja, in mijn ervaring kunnen kinderen, zodra ze buiten zijn, overal spelen. Daar hebben ze niet per se een ontmoetingsplek voor nodig. En voor ouderen geldt dat in zekere mate ook.
Dank u wel. Dan geef ik graag voor mevrouw Bijl. Die heeft een vraag aan de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, vraag aan de SP. Ik vraag de collega of zij het met mij eens is dat met name in deze coronasituatie het extra belangrijk is om de erkenning te geven aan deze kwetsbare groepen die we nu benoemen. En klopt het dat zij niet vindt dat we daar een apart erkenning en een apart loket voor moeten gaan instellen?
Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter. Ik vind dat we die erkenning moeten geven door in ons beleid en de middelen die we daarvoor vrijstellen, waar we als raad voor kiezen, die te investeren, zeg maar extra te investeren aan die kwetsbare mensen. Dat zijn nou precies de beleidsonderdelen waar we dat weggehaald hebben. En inderdaad, nee, ik vind niet dat er een loket moet komen. We hebben Versa, we hebben het Sociaal Plein, we hebben genoeg ingangen. Meneer Van Voorde zei het al, daar moet misschien wel geld bij. Die moeten misschien beter ondersteund worden. En ik vind het heel vervelend. Maar meneer Deen noemde het ook en ik wilde erop reageren, maar ik mocht niet van de voorzitter, dus ik doe het zo. Meneer Deen, wij moeten daar als raad over beslissen. En dat heb ik nog nooit gezien. En dat is ook de kernprobleem in wat ik aankaart. Alles wordt door het college besloten. U zegt, ik zie dat ze wat doen, maar ik wil als raadslid beslissen waar het geld naartoe gaat. Ik wil een raadsvoorstel hebben. Dus geen startnotitie, ik wil een raadsvoorstel waarin ik kan besluiten hoeveel wij extra investeren.
Dank u wel. Goed dat u even gelegenheid heeft genomen om uw punt op die vorige discussie nog te maken. Die ruimte is er ook gewoon. Ik heb u helemaal niks in de weg gelegd. Mevrouw Vreugdenhul.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mag ik 3 mensen iets vragen?
Nou, we hebben al eerder gezegd, dat doen we eigenlijk niet. 2 is max, dus kiest u graag.
Dan kies ik eventjes voor meneer Van Voorde en mevrouw Bijl. Het gaat namelijk over de samenhang tussen dat loket en het bredere beleid, wat ook mevrouw Kalk voorstelt. Voor mij is daar namelijk een heel erg samenhang in. En waarom? Ik zie dat loket niet als een loket voor een kwetsbare doelgroep, maar voor signalen uit de samenleving. Dus dat kan van ons komen, dat kan van ondernemers komen, dat kan ook van iemand uit een kwetsbare doelgroep komen. Maar zeg maar een coördinerend punt waarin er zo langzamerhand een beter beeld gaat ontstaan. Wat is er nou eigenlijk aan de hand in de samenleving in relatie met COVID, met corona? En ook moeten we dat ook breder trekken. Wat ook vanavond door verschillende mensen gebeurt. Dat er de beleidsterreinen worden steeds breder. En door corona wordt de kwetsbaarheid van bepaalde groepen, die komen ook steeds meer naar voren. Nou, en vanavond kunnen we dit niet oplossen. Vanavond krijgen we ook niet een heel goed beeld voor hoe het er over een jaar uitziet. Maar juist.
Komt u bij uw vraag, mevrouw?
Ja, nou, mijn vraag is. Dus aan, in dit geval dan meneer Van Voren en mevrouw Bijl. Bent u het met mij eens, die samenhang tussen dat we moeten blijven signaleren van de consequenties van corona, voor wie dan ook, en juist het opzetten van een breder after-corona-beleid?
Dank u wel. Ik heb even een punt van orde. Ik merk dat ik heel veel kritiek oogst. En dat er allerlei mensen schimpscheuten geven op de leiding in deze vergadering. Voor even nu, ik ben daar niet van gediend. Ik doe mijn uiterste best om iedereen gelijkwaardig het woord te geven. En deze vergadering enigszins een goede banen te leiden. Dus ik vraag mevrouw Van Drogen, dat heeft de vorige vergadering ook gedaan. En mevrouw Kalk en mevrouw Verwij om zich te onthouden van commentaar op mijn leiding. Ik geef graag het woord aan, even zien, mevrouw, de heer Van Voren of mevrouw Bijl in reactie op mevrouw Vreugdeel.
Ik weet niet wie van de twee eerst kan, maar aangezien normaal gesproken dames voorgaan, denk ik, doe ik het maar gewoon zelf. Ja. Dank u wel voor de vraag, mevrouw Vreugdeheel. Ik ben het heel erg met u eens. Dat is een beetje jammer voor het debat, maar ik zie wel degelijk de samenhang hier heel duidelijk. En inderdaad, het woord loket moet vooral niet worden gezien als een beperking. Het gaat met name om de aandacht voor deze groepen echt goed neer te zetten en ook een label aan te hangen, zodat we dat ruimhartige beleid ook ergens goed in kunnen kaderen. De signalen in de samenleving zijn nodig. We zien dat corona enorm polariseert. En we hebben absoluut ook ruimte nodig en beleid nodig voor na corona. Maar als we nu niet in actie schieten voor met name deze groepen die zo versplinterd in onze maatschappij nu aandacht krijgen, gedeeltelijk aandacht krijgen, die genoeg mensen inziens, dan verwacht ik dat we straks na corona niet alleen een heel groot probleem hebben met deze mensen, maar dat we dan eerst die hobbel nog moeten nemen voordat we daadwerkelijk beleid voor na corona echt kunnen gaan opzetten. Tot zover mijn reactie.
Dank u wel. Meneer Van Voren.
Voorzitter, dank u wel. Kijk, ja, wat ons fractie betreft gaat het over de thema's. Hè? Dus wat speelt er? Hè? Ik benoemde weinig beweging, eenzaamheid, somberheid, uitzichtloosheid. Dat zijn volgens mij thema's die spelen. En het is volgens mij aan het college om op te halen van hoe groot is dat? En welke organisaties zijn daarvoor? Ik noem uw sociale kaart. En hoe staan die organisaties ervoor? En zijn die in staat om deze problematiek te bestrijden? De situatie voor na corona is een veel grotere opgave, waarbij we na moeten denken over wat betekent dat voor onze infrastructuur, wat betekent dat voor onze sociale kaart, wat betekent dat voor onze samenhang. En ik denk dat daar zou ik heel graag een keer een startnotitie van willen zien, die alvast voorbereid kan worden. Maar op korte termijn zie ik niet zo heel veel toegevoegde in een loket, omdat we best wel veel organisaties hebben die in de haarvaart van onze samenleving zitten en daar ook best op kunnen acteren. En die hebben als goed is gewoon hun lijntjes met de gemeente.
Dank u wel.
Voorzitter, mag ik nog één opmerking maken daarop?
Kort graag.
Ja, nou, maar dat is juist ook wat ik bedoel. Signalen uit de samenleving zijn ook signalen van allerlei organisaties en mensen. En juist ook bestaande organisaties. Dus u bent het eigenlijk helemaal met mij eens.
Ja.
U noemt het een loket. Ik noem het eigenlijk gewoon business as usual. Alleen gaat het intensiveren.
Klopt.
Ja, verder gaat u elkaar niet vinden. De heer Wester, denk ik nog.
Ja, ik zal het kort houden, voorzitter. Wij hebben een paar weken geleden die presentatie van 24 pagina's gekregen over wat het college allemaal al doet. Eigenlijk het bestaand beleid wat uitgelegd werd, wat nieuw opgetuigd is. En volgens mij was zowel de ChristenUnie als het CDA het ook met de VVD eens dat het eigenlijk heel veel goede dingen waren. En wij leggen nu allemaal in deze commissie een aantal accenten. Ik denk dat het ook goed is voor dingen die misschien geïntensiveerd moeten worden. Maar mijn vraag aan mevrouw Vreugdeheel is, inderdaad, waarom zouden we extra daar nog meer voelsplieten in de samenleving moeten leggen, als er bijvoorbeeld bij Versa, of het sportoverleg van de wethouder, of andere overleggen al voldoende tentakels zijn? En mijn vraag aan de heer Van Voorde is,
ja, nu een nieuwe startnotitie maken. U heeft net al iets over gezegd. Maar ik denk dat we gewoon door moeten gaan met wat het college mee bezig is. Met misschien een aantal extra's waar we nu vandaag over debatteren. Wij debatteren. Wij zeggen dat vooral het MKB en de sport wat meer aandacht mag hebben. Dank u wel.
Volgens mij had u dat antwoord al gegeven, meneer Van Voorden. Maar reageer u nog even.
Nou, eigenlijk moet ik dames voor laten gaan. Dus mevrouw Vreugde, helemaal eerst reageren, voorzitter.
Dat klopt helemaal wat u zegt, meneer Westerling. Want juist ook als je het hebt. Kijk, het woord loket zet u misschien ook op een verkeerd been. Ik zal nogmaals uitleggen wat mijn bedoeling is. Dat er juist in het grote gele raadhuis een centraal punt is waar alles samenkomt. Maar waar ook, wat ook naar de samenleving wordt gecommuniceerd. Dus waar ook willekeurige mensen en ook wij als raadsleden. Dus als wij nog zaken tegenkomen, dat wij dat bijvoorbeeld gewoon ook even heel simpel naar dat adres op de mail kunnen zetten. Zonder dat wij daar altijd maar weer artikel 41 vragen over moeten stellen. Maar dat het gewoon helder is, dat gebeurt op het gebied van coördinatie van corona. En dat wordt gebruikt voor beleid op lange termijn. Dus eigenlijk is dat gewoon precies wat u zegt.
Van voren.
Ja, ik zal ook even reageren. Het klopt wat u zegt, heer Westerling. Kijk, er gebeurt heel veel goed. Ik denk dat, of onze fractie denkt dat het geïntensiveerd moet worden, voor zover dat nog niet gedaan is. En als daar een vraag over komt van, hé, er moet meer gesport worden, dan verwacht ik dat de wethouder, dat is uitvoering eigenlijk, en dan verwacht ik dat de wethouder daarop acteert. Dan vind ik het eigenlijk niet aan ons om te zeggen van, ga buurtsportcoaches inzetten, want dat is eigenlijk het gereedschapkist van de wethouder, mij betreft. En als daar te weinig budget voor is, dan komt ze naar ons toe. Want de expert zit in het veld en bij de organisaties. Hè, dat is wat wij zeggen. Ga daar luisteren wat nodig is en kom dan eventueel naar ons terug als dat ook nodig is. Tegelijkertijd denk ik dat er wezenlijke veranderingen plaatsvinden in onze samenleving. Die veranderingen moeten we adresseren en daarover zouden we met elkaar in gesprek moeten gaan. En daar zou zo'n startnotitie voor helpen. En dat is misschien pas in 2022, maar maak er dan alvast wel een start mee zodra daar wat zicht op is. Dat is eigenlijk mijn de kern van ons
betoog. Dank u wel, mevrouw. Kalk op het onderwerp van de interruptie aan de VVD. Een reactie.
Dank u wel. Meneer, en fijn ook dat het even mag, voorzitter. Meneer Westerling, we hebben die 24 pagina's informatie gekregen. En het is ook niet zo dat wij hier nu daar kritiek op hebben. Wat wij willen is dat een gecoördineerde aanpak opkomt. Dus dat die 24 pagina's met elkaar in verband worden gebracht. En dat de budgetten die daarbij horen door de raad worden besloten. Nu krijgen we informatie. Er is 3 ton voor dit en 3 ton voor dat. En dat is niet de goede weg. De politieke keuzes zijn ook wel degelijk in het managen van de gevolgen van deze crisis heel erg belangrijk. Die zijn voor mij niet aan de orde. Ik ben een van de gezegenden. Maar voor andere groepen, kwetsbare groepen, wel degelijk. En daar willen we het debat over hebben. En als een startnotitie helpt, waar de CDA om vraagt, dan steunen wij van harte dat idee.
De heer Westerling, nog een reactie?
Ik heb eigenlijk geen vraag gehoord, maar ik denk dat we inderdaad 2 dingen hebben. We hebben het debat nu. Hoe is het huidige beleid en willen we dingen aan toevoegen? En hoe gaan we, als je al kan spreken van na corona, verder met verandering van beleid? Omdat we ook in een iets andere wereld leven. Ik ben het helemaal eens met de heer Van Voorden. De maatschappij verandert, dus misschien moeten we ook daar beleid op aanpassen. Dank u wel.
Maar het gaat er ook om, meneer, en daar stapt u even overheen, dat de raad over de budgetten gaat. En dat wij nu geïnformeerd worden over hoe budgetten besteed worden, maar niet betrokken zijn bij de keuzes. En dat hoort niet zo.
Ja,
vindt u dat
nou, een korte reactie, heer Westerling.
Ja, ik ervaar dat zelf anders, maar dat is natuurlijk een beetje een flauw antwoord. Ik denk dat je in een crisissituatie op een gegeven moment ook moet handelen. Er zijn kaders. Volgens mij worden niet buiten die kaders gehandeld. Dus ik ben het niet helemaal eens met mevrouw Paul.
Dank u wel. Ik ga het debat hiermee afronden, anders lopen we volledig uit de tijd. En ik wil graag het college nog de gelegenheid geven om op deze termijn kwetsbare groepen te reageren. Wie van het college kan ik het woord geven? Mevrouw Walters, gaat gang.
Ja, dank u wel. Bedankt voor alle input. Ik denk dat iedereen goed aan het nadenken is waar landen alle gevolgen en wie wordt er allemaal geraakt. Nou, laten we wel wezen, worden allemaal geraakt. En bijvoorbeeld een derde van de gesprekken die we allemaal voeren, komt corona in voor. Dus het is overal aanwezig. Maar ik ben het wel met u eens dat er natuurlijk bepaalde groepen zijn waar het harder terecht komt. En nu heeft hij allemaal genoemd vanavond, hè, de ouderen, de jongeren, de mensen met een beperking. Dat is helemaal waar en daar hebben we ook de vorige keer ook in de presentatie bij stilgestaan. Mevrouw Kalk wijst ook nog op de jongeren en dat die zonder werk zitten en met schuldenkampen. Ook daar hebben wij aandacht voor en zijn we ook mee bezig. Hebben extra jongerenwerk ingezet, juist om daarmee in contact te komen. Als we het hebben over moet er een extra loket komen. We hebben even goed zitten luisteren, maar ons beeld is op dit moment niet dat je een apart loket moet maken. Maar dat je juist bij al je loketten ook moet zorgen dat je in gesprek kan over het corona-effect. Want dat is voor een WMO-consulent aan de orde. Dat is voor een jeugdconsulent aan de orde. Dat is voor schuldhulpverlening aan de orde. De helft van de gesprekken gaat over corona. Het is bij 14035. Als je niet weet waar je heen moet, we hebben één telefoonnummer, 14035. En die mensen aan ons callcenter, die krijgen ook de helft van de vragen over corona. Want elk gesprek gaat er zo'n beetje over. Dus we hebben heel veel ingangen en die proberen we zo goed mogelijk in te zetten voor alles wat leeft. En intern hebben we ook nog steeds een tafel die dat soort praktische dingen bij elkaar brengt en kijkt hoe kunnen we dat nog beter doen. Dat is hoe we daarmee omgaan. En verder herken ik wat de heer Van Voorde zegt. De organisaties in de wijken nemen ook een goede en nieuwe positie in. Verva is veel bezig, ook met flyers, met telefoonnummers, zodat ze goed bereikbaar zijn. En denken mee over de praktische zaken. We hebben nu opeens ook weer vanuit landelijk het Rode Kruis, die als quarantainecoaches naar voren worden geschoven. Dus er ontstaat ook heel veel nieuw initiatief. En ik denk dat iedereen het zo goed mogelijk in zijn eigen functie oppakt. Maar als we het allemaal als één ding willen regisseren, dat is helemaal niet echt mogelijk en dat is ook niet het meeste effect. We zijn in de volle breedte bezig. Daarom hebben we ook een uitgebreide presentatie gegeven over economie, over kwetsbare jongeren enzovoort. Dus zo zien wij eigenlijk de breedte. Als we het dan hebben over integraal en samen, we zitten wel midden in een crisis, dus er moet wel evenwicht zijn in wat wij doen. Dus dat we niet te veel één groep voortrekken en de ander niks voor doen. Maar eigenlijk proberen we op zo'n beetje alle groepen wel iets te doen. We zijn voorzichtiger met subsidies, hebben een beetje meer maatwerk. We hebben contacten met de speeltuinen en de buurthuizen. Draait iedereen nog door? Dus de breedte zoeken we zeker op. Dus ik denk eigenlijk dat we het heel integraal en samen doen. Maar er is niet één plan, want dat is niet hoe je een crisis stuurt nu. Mevrouw Bijl zegt, we moeten erkenning hebben voor de specifieke doelgroepen, voor de kwetsbare inwoners. We hebben daar zeker zorgen over. Iedereen heeft daar zorgen over en die staan we ook overal te woord. Maar een aparte ingang voor kwetsbare doelgroep, dat is niet zoals we denken dat het werkt. Dat is ook juist niet hoe we in de wijken samenwerken met inwoners. We geven ze een steuntje in de rug, we kijken wat ze nodig hebben, we gaan uit van hun wens en van hun situatie. En dat werkt het beste dan ze als kwetsbare inwoner benaderen. In die zin kon ik wel wat met het betoog van mevrouw Van Oostveen. Laten we ook weer niet te veel van die is kwetsbaar en die niet uitgaan, want dat maakt mensen niet sterker. We hebben juist de ABCD-methode in het welzijnswerk, dat je zegt, we gaan niet kijken naar alle zwaktes, we gaan kijken naar wat heb je nodig en waar wil je verder vooruit in komen en hoe kunnen we je helpen.
Mevrouw Bijl heeft een reactie, interruptie.
Dank u wel, voorzitter. Een korte reactie. Ik hoor de wethouder, ik begrijp wat ze zegt. Het is niet mijn bedoeling om mensen te stigmatiseren of om top-down te vertellen wat iemand zou moeten gaan doen. Met het idee van het loket is het juist de bedoeling om één centrale plaats te hebben, om informatie te kunnen verzamelen, om beter aan te kunnen sturen en om, om in feite mensen uit allerlei geledingen in hun kracht te kunnen zetten. Nu is het wat ons betreft wat te verstipperd. Dus dat is de bedoeling. Dank u wel.
Mevrouw Walters.
Ja, het is zo versnipperd omdat het in de hele maatschappij leeft. Dus bij al onze ingangen zijn wij hiermee bezig. En dat lijkt ons het meest passend. Anders heb ik een centraal loket wat vervolgens weer moet verdelen. Dat helpt niet. Dus ja, daar verschillen we dan toch van in mening. Ja, dus even kijken. Democraten Hilversum die vroeg specifiek de vraag over veiligheidssituaties thuis. Wat is daar nou precies mee gebeurd? Nou, er is een kleine uitbreiding geweest ook bij Veilig Thuis in de inzet van personeel. En we zijn ook met campagnes bezig om te zorgen dat mensen ook alert zijn op depressieve mensen en het gesprek aangaan op zorgelijke situaties om daarover te kunnen praten. De campagne is, hey, het is oké. Ja, gewoon praat erover, want dat uiteindelijk bij depressiviteit en somberheid is dat wat er gebeuren moet. Dus dat soort zaken zijn we mee bezig. Veilig Thuis is extra inzet voor en op dit moment met alles wat dat loopt, loopt dat. Dus dat is wat ik daarover wil zeggen. Even kijken. De ChristenUnie die gaat aanvullend nog in op de laagste inkomens. Ja, de laagste inkomens zien wij ook als aandachtsgebied, zeker. Daarom toen de opdracht van het Rijk kwam om de tonkregeling in te stellen, hebben we dat ook meteen gedaan. En we zetten daar ook meer geld voor in dan we van het Rijk krijgen. Zelfs nu het geld van het Rijk verdubbeld is, dan nog zetten we vermoedelijk meer geld in, zoals we dat nu uitrekenen, dan we krijgen. En dat brengt natuurlijk een beetje op het punt van hoeveel geld ga je inzetten. Want wij als gemeente kunnen niet in dezelfde mate financieel steunen zoals de overheid dat doet. De overheid is, in landelijke overheid, is eigenlijk voor de grote steunpakketten. Het gaat ons niet lukken om met onze financiële middelen alle mensen die geraakt worden ook financieel erbovenop te helpen.
En vraag wij, interruptie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Walters, u zegt, het gaat niet lukken met de middelen die we hebben. Soms moeten de kosten vooruitlopen op de baten of moet je ergens anders andere keuzes maken zodat je het geld wel hebt. Is het college bereid andere keuzes te maken of andere dingen te laten? Want de laagste inkomens zijn de mensen en ook de kinderen die het straks het zwaarst hebben en die moeten ontwikkelen.
Mevrouw Walters.
Ja, dat snap ik. Maar wij moeten ook gewoon door met scholen bouwen die nodig zijn, het buurthuiswerk overeind houden, de lopende begroting hebben we voor het merendeel ook nodig om deze steun te geven. Dus het is nu gewoon alles tegelijk. En ik denk dat je echt moet zeggen, het Rijk is voor de grote steunpakketten. En wij hebben een verdeling dat als wij dingen moeten uitvoeren, dan krijgen we daar ook geld voor van het Rijk. En dat is hoe we dit aankunnen. En op een andere manier, alle sportclubs die in de problemen zitten, de winkels, de ondernemers, de mensen met een lage inkomen, de jongeren met schulden, die allemaal financieel stutten, daar hebben we eenvoudigweg het geld niet voor. Dus wij doen her en der een initiatief en we kijken naar wat gericht helpt. Maar ja, dat is ongeveer wat wij aankunnen.
Interruptie van meneer Van Voorden.
Ja, voorzitter, dank. Kijk, wat denk ik heel, heel prettig zou vinden, tenminste dat zou ons fractie prettig vinden, als die signalen ook de raad bereiken. Dus u maakt keuzes in bepaalde situaties. En omdat dat een financiële consequentie heeft of een implicatie. En daarom zou het goed zijn, denk ik, om het wat breder te trekken en te kijken van, hey, hoe zien we dat op grote schaal? En kunt u daar iets dan over zeggen? En u ook de raad daarin mee kan nemen.
Mevrouw Walters.
Als je kijkt naar het steunen met geld, dan hebben we de tonkregeling. Dat was een opdracht van het Rijk. Als we kijken naar subsidie voor corona-aanpassingen in de zaak, de alle plastic dingen enzovoort, dan zijn we met de subsidie voor MKB bezig. Daar hebben we u over geïnformeerd. En eigenlijk doen we niet heel veel extra geld geven aan mensen om er door te komen. Want zodra we echt geld gaan geven, ja, dan praten we over zulke volumes. Dat kunt u ook bedenken, die hebben we helemaal niet.
Mevrouw Verwij, interruptie.
Het zijn in grote lijnen is dat de hoofdkeuze. Ja.
Mevrouw Verwij nog?
Ja, mevrouw Walters, u bent ook wethouder financiën. De brief die we kregen van de ondernemers, die zei met een noodoproep erin, daar stamt in: we zijn zo blij dat alle financiële middelen voor het aanpassen van onze zaak betaald zijn uit het stadsfonds. Dus waarom moeten we het dan nog een keer betalen uit het MKB-fonds wat wij investeren?
Mevrouw Walters.
Ik denk dat, daar weet ik niet precies het fijne van wat u daarvan zegt. Dus dat moet ik even het antwoord schuldig blijven. Ik weet ook niet.
Verder met de beantwoording.
Ja. Even kijken.
Het mag iets sneller.
Ja, dat snap ik. Buurtsportcoaches. Ik denk dat de wethouder Voorink daar zo nog wel even op terugkomt. Ouderen in beweging. We zijn wel degelijk over beweging aan het nadenken. Welke initiatieven we daarvoor kunnen doen. Maar ik laat even beweging bij wethouder sport. Eenzaamheid en somberheid. Ja, de welzijnsorganisatie, Stichting Percent. Maar ook vluchtelingenwerk en al die clubs zijn heel erg waardevol in deze tijd. Begeleiding in de wijk. Gewoon begeleiders in de wijk nu. Dat we net hebben uitgebreid is ook heel erg waardevol. Dus daar moeten we vooral mee doorgaan. Even kijken, een startnotitie voor na corona was de vraag van CDA. Er is nu wel een hersteltafel gestart. Is dat we zijn begonnen met nadenken over hoe komen we dan weer uit de crisis. Heeft ook een belangrijk economische component. Hoe zorgen we nou dat bedrijven en horeca weer gaan draaien, mensen weer een baan vinden. Want dat is toch de bestaanszekerheid is wat onder druk staat.
Introductie van mevrouw Van Oostveen.
Ik begreep dat er een uitzondering is voor voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen. Toch is mijn ervaring vanuit de praktijk ook dat, ik bedoel, de wording is al een jaar dicht voor waar de daklozen 's middags terecht kunnen. De cocon zelf is veel te klein om daar veel mensen op te vangen. Maar daarnaast zijn er heel veel andere voorzieningen die echt zo minimaal open zijn dat de vraag eigenlijk toch wel rijst. Zo van, worden wel genoeg mensen geholpen en zijn er genoeg mogelijkheden, voorzieningen om voor deze doelgroepen naar.
Mevrouw Walters.
Buurthuizen zijn grotendeels dicht. Dit zijn de coronamaatregelen, daar kan ik ook niet iets anders van maken. Daarom is de wording ook dicht en is de cocon te klein. Dus er zijn gewoon grote praktische bezwaren en die hebben effecten. Maar dat is niet dat ik dat even kan omkeren. We proberen zo goed mogelijk met thuisbezoeken en bellen en in de buitenlucht afspreken en mensen op afspraak in een buurthuis toch contact te houden. Dus de mogelijkheden die er zijn. Die hersteltafel zijn we dus gestart. Maar ik heb nog geen beeld van wanneer we nou een beeld hebben van dat we echt iets kunnen presenteren. Dat zal in ieder geval na de zomer worden. Niet op dit moment. Op dit moment hebben we ook nog gewoon de zorg dat we nu de derde golf ingaan. Dus het wordt nog even.
Interruptie van de van voren, sorry.
Voorzitter, dank. Dank voor uw reactie. Ook die hersteltafel is denk ik een goed idee. Staat u open voor een startnotitie om de situatie na corona in een wat breder perspectief te zetten?
De heer
Kuipers is bezig met een herstelplan. Dat komt na de zomer. Wethouder Kuipers zal daar het voortouw in nemen. Ik weet nog niet precies de planning of zo daarvan.
Voorzitter, met uw welnemen zou ik dan toch een vervolgvraag willen stellen. Want dit gaat natuurlijk ook over breder. Dit gaat niet alleen over economie, maar dit gaat ook over de brede samenleving en de zaken die daarin veranderen. Dus ik zou het dan iets breder willen trekken. En hoe kijkt u daarom tegenaan?
Nou, ik vind het moeilijk om nu de vorm te kiezen. Ik kan me ook voorstellen dat we na de zomer weer eenzelfde presentatie houden met wat er allemaal loopt en welke plannen we hebben voor herstel. Maar ik vind het moeilijk om nu al meteen een vorm van dit wordt een notitie in de hele breedte. Daar wil ik even met het college over van gedachten wisselen. Ja.
Dank u wel. Mevrouw Kalk, nog een interruptie.
Ja, het lijkt me heel goed, wethouder, dat hij daar met het college van gedachten over wisselt. Want het gaat inderdaad om een integraal plan, wat we graag zouden willen. Maar u zegt na de zomer. Als ik meneer Sumpel net goed heb begrepen, hebben we 1000 vaccinaties per dag. Met 90.000 inwoners zijn we over 90 dagen klaar. Dat is voor de zomer. En dan vind ik een herstelplan voor wat na de zomer aan ons gepresenteerd wordt, echt veel te laat. Dus ik zou u willen verzoeken om in elk geval het gesprek daarover met ons als raad daarvoor de zomer nog over aan te gaan.
Mevrouw Walters.
U schetst een snelle tijdlijn en ik denk dat we midden in de crisis nog wel even iets langer duurt. En het plan maken duurt ook gewoon even. Dus daarom wordt het ook na de zomer. Eerder gaat het echt niet worden. En dat betekent niet dat we niet alvast gaan nadenken. Die hersteltafel is gevormd. Maar we hebben ook even tijd nodig om daar een vorm aan en de inhoud uit te werken. Even kijken.
Kunt u proberen om een beantwoording af te ronden?
Ja, maar ik heb nog heel wat vragen. Ik doe mijn best, voorzitter.
Ja, het mag iets bondiger en iets sneller. Misschien moet u antwoorden samenvoegen.
Ja, D66 wijst op de kracht in de buurten die hij ook ziet en daar ben ik het ook mee eens. En de school zal wethouder Wolters misschien nog even op terugkomen. Art van Hilversum geeft aan de kwetsbaren mogen niet tussen wal en schip vallen. Nou, ik hoop dat ik daar voldoende op in ben gegaan hoe we dat op allerlei manieren doen. Een meldpunt ben ik ook al op ingegaan. Een apart meldpunt zien wij op dit moment niet zo zitten. GroenLinks. Extra aandacht voor de kwetsbare groepen. Ja, daar zijn we het mee eens. Stages is ook misschien iets voor wethouder Wolters. Statushouders, ja, vluchtelingenwerk hebben we ook wel contact mee. En het is ook een van de belangrijke organisaties. En ook Versa zet extra in op contacten met statushouders, juist vanwege de verwarring en het niet goed begrijpen van de taal. Leefbaar Hilversum. U komt toch met heel andere opmerkingen, zoals zorg is een verdienmodel. Ja, misschien is dat in een aspect wel zo, maar laten we wel wezen, alle huishoudelijke hulpen, thuishulpen, jeugdbegeleiders enzovoort, die zijn er voor onze inwoners en die doen ook in deze situatie gewoon hard hun best daarvoor. Even kijken. Niet buiten de maatschappij plaatsen. Nee, dat willen we ook niet apart. Iedereen raakt het en de een wat meer dan de ander. Online bankieren is een probleem. Ja, dat merken wij ook. Dus ik ben ook met digitaal samenleven bezig. Hoe krijgen we meer mensen actief op internet. Dat is gewoon iets wat versnelling nodig heeft in deze tijd, want mensen lopen tegen allerlei praktische zaken aan. Even kijken. Nou, dan de SP. U vindt dat we de tonk meer moeten doen. Ja, wij denken dat we nu zo inzetten zoals wij ook de opdracht van het Rijk hebben gekregen. We willen natuurlijk ook eerst even kijken hoe het nou het aantal aanvragen wordt. Voor ons ook moeilijk in te schatten. Even kijken.
En nog een interruptie van mevrouw Van Oostveen.
Hele korte. Of je ook bewust bent van het feit dat heel veel mensen niet kunnen kunnen online bankieren omdat ze in een schuldhulpverlening of in een ander traject zitten. Dus niet dat ze hele groep kan het niet digitaal, maar een andere groep kan het ook niet omdat ze in andere systemen zitten.
Ja, ook daarvoor hebben we ook een weg en wijzer van Versa en andere schuldhulpmaatjes om die situaties te ondersteunen. Dus er is meer dan één oplossing. Ja. Voor de SP wil ik graag nog aangeven dat er ook een eenmalige huurverlaging voor inwoners met een laag inkomen en hoge huur is aangekondigd vanuit het Rijk. Dus die wou ik nog even doorgeven. Even kijken hoor. En de kostendelers norm niet uitvoeren. Ja, wij zijn er niet zo voor om eigenstandig een wet, onderdeel van de wet niet uit te voeren. Even kijken. En de PvdA vraagt nog om een raadsvoorstel. Nou ja, u krijgt gewoon het raadsvoorstel om wel of niet die precario af te schaffen. En u krijgt weer een raadsvoorstel al bij de eerste TURAP over wat we aan corona-effecten zien. Dus ook daar kunt u ons weer van input voorzien over wat we wel en niet moeten doen. We hebben een corona-reserve afgesproken van 2,7 miljoen. Wij putten daaruit en daar komt ook geld van het Rijk in. Dat is hoe we het qua collegebevoegdheid geregeld hebben. En op die wijze houden we u ook goed op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Dat waren mijn antwoorden.
Ja, dat dacht ik ook. Denk je dat ik nu het woord aan mevrouw Wolters kan geven?
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan kort zijn. Er is een vraag gesteld over scholen. Kunnen die van elkaar leren? Ja, dat kunnen ze zeker. De scholen die overleggen regelmatig met elkaar en ook met ons. Daar worden ervaringen uitgewisseld. Daar wordt gesproken over hoe ieder omgaat met de coronasituatie. Blijft het feit dat de scholen eigenstandig natuurlijk bevoegd zijn om hun onderwijs vorm te geven op de hun goeddenkende wijze. Dus in de uitvoeringen zal daar zeker nog verschil in zitten. Ook stages zijn we goed naar aan het kijken, proberen we onze hulp te bieden waar dat kan. Een mooi voorbeeld zijn de stages die onlangs in Lapershoek hebben plaatsgevonden voor het MBO-college. Een mooie vorm van samenwerking. Ik zou nog heel even willen ingaan op hoe na corona. Als ik kijk naar het werkveld werk en inkomen waar ik mee bezig ben, proberen we alle zaken die we opzetten in het kader van perspectief op werk zo neer te zetten. Dat wat we nu doen, dat geldt overigens ook voor ons eigen sociaal plein. Dat we daarmee ook klaarstaan voor post-corona. Omdat we allemaal niet precies weten wat de effecten zijn en hoe die gaan uitpakken. Is het zo dat we met alles zoals we dat hebben neergezet en zoals we het nu neerzetten, ervan uitgaan dat we ook wendbaar moeten zijn en klaar moeten zijn om een andere arbeidsmarkt te kunnen bedienen met andere problemen. Daar zijn we in alle drukte al nu mee bezig. Nou, dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Nog andere leden van het college?
Ja, voorzitter. Nou, ik wou even aanhaken bij de vele vragen die opgesteld zijn over bewegen. Ik wil graag kijken wat we kunnen doen om Hilversum actiever te krijgen. Ik weet vanuit eerdere pogingen daartoe dat met name ouderen activeren in deze tijd buitengewoon moeilijk is. Die zijn buitengewoon doorgaans bezorgd om in groepsverband activiteiten te ondernemen. Begrijpelijk. Dus ik vrees dat we daar ook echt de vaccinaties voor nodig hebben om dat te kunnen doen. Maar ik zeg u graag toe dat ik ga kijken of we mogelijkheden zien om de jeugd ook tot 18 extra te activeren. En als daar wat over te berichten is, kom ik graag bij u terug.
Dank u wel. Andere leden nog? Nee? Dan ronden wij dit onderwerp hierbij af. Dan gaan we naar het vijfde en laatste onderwerp, de gezondheidseffecten. De heer Stumpel laat zich excuseren. Hij heeft ons zojuist verlaten. Hij heeft morgen ook weer een drukke en vroege agenda. Dus hij vond het niet langer verantwoord om nog fysiek hier aanwezig te blijven. Mocht er vragen in zijn richting zijn, dan nemen we daar uiteraard nota van. En zullen we zorgen dat die ook beantwoord worden. Ik geef graag het woord aan de heer Westerling.
Dank u wel, voorzitter. De onderwerpen liggen natuurlijk echt in elkaars verlengde. Dus ik ga kijken of ik niet veel kan verdubbelen, kan herhalen. Het is al duidelijk gemaakt voor veel partijen, ook voor ons, is sport een belangrijk middel. En ik wil toch nog één keer dat onderstrepen, dat het niet alleen maar om de fysieke gezondheid gaat, maar juist ook om die weerbaarheid, om de veerkracht die dat met zich mee kan meebrengen op individueel niveau, waar we als samenleving wat aan hebben. Het kan een uitlaatklep zijn, het kan eenzaamheid tegengaan. Dus wat ons betreft is sport en bewegen een middel op alle leeftijden. En juist die kansenongelijkheid slaat het heel erg aan. We weten dat jong bewegen leren een actievere leefstijl in de rest van je leven met zich meebrengt. En we zien natuurlijk nu al, of we zagen al voor corona, een verschillende beweegactiviteit per postcodegebied. En wat ons betreft mag corona er niet voor zorgen dat dit versterkt wordt. Dus daarom hopen we dat alle partijen die hier al aan werken, er is al veel over gezegd, blijven samenwerken. De gemeente heeft daarin ook echt een regisserende functie. We snappen echt dat de gemeente niet morgen kan zeggen, we organiseren even zelfstandig een event voor alle kinderen in de straten. Maar kijk naar die maatschappelijke partners. En ik draag graag nog een idee uit Rotterdam aan, waar studenten stageplaatsen krijgen bij sportverenigingen, zodat sportverenigingen ook samen kunnen werken om elkaar te helpen. Het zou zo mooi zijn als buitensportverenigingen nu de leden van binnensportverenigingen die gesloten zijn aan het bewegen houden. Dat zou ik als laatste graag mee willen geven. Tot slot, de VVD is ook een partij die kijkt naar wat wel kan. We kijken uit naar een virtuele cityrun, naar een hopelijk een mooie invulling van de Koningsspelen. En om met de kindergemeenteraad af te sluiten, hoe mooi zou het zijn als we in de mediastad toch iets van een online sportdag zouden krijgen, waarbij iedereen in zijn eigen omgeving van sport of spel kan genieten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan de heer De Gieversmas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Alleen de heer Van Voorde heeft een interruptie.
Die had ik over het oog gezien. Dan gaan we nog even terug. De heer Van Voorde.
Dank u wel. Dank voor het attenderen, Diego. Ja, ik heb eigenlijk een suggestie voor de heer Westening. En anders komt u altijd traditioneel bij de kadernota ter sprake. Ik heb namelijk nog steeds een oude toezegging van de heer Voring. Namelijk de buurtspelen. En wat zou het mooi zijn om die weer eens af te stoffen. Het was een toezegging dat we het dit jaar, eigenlijk in 2020 al zouden gaan organiseren. Nou, dat is niet doorgegaan vanwege corona. Het zou natuurlijk super mooi zijn om na corona buurtspelen te organiseren. Een breed Hilversums evenement gericht op sport. En verbinden, dat was de intentie. Waarbij we eigenlijk iedereen in beweging krijgen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ik zal kort zijn, voorzitter. Ik ben daar uiteraard voor. Volgens mij ging dat ook over buurten met elkaar in competitie laten zijn. Wat mij betreft moeten we morgen iets voor kinderen organiseren. Als dat niet lukt, dan overmorgen. Dit gaat vooral om bewegen in je eigen achtertuin, in je eigen straat. Misschien online ondersteund. Dat is voor nu. Die buurtsportdag of de buurtspelen is zeker iets wat na corona volgens mij moet gaan plaatsvinden.
Dank u wel. Dan ga ik voor de tweede keer naar de heer De Gieversmas.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik ben het eigenlijk bijna volledig eens met het betoog van de heer Westerling. Het kan ook trouwens. In Zeist hebben ze bijvoorbeeld een activiteitenkalender uit eind 2020 georganiseerd met jongeren. Want volgens de maatregelen mag de gemeente zulke activiteiten stimuleren. Dus de gemeente heeft zeg maar de bevoegdheid om buiten sportlocaties locaties aan te wijzen waar coronaproof bijvoorbeeld activiteiten georganiseerd kunnen worden. Dus bijvoorbeeld sportgerelateerd. Ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar Zeist, die hebben echt een hele lijst gemaakt. Die heb ik ook hier voor mij staan, die activiteitenkalender. En op die manier kan je dan toch jongeren in deze tijd stimuleren om te gaan sporten. Daarbij ook het Trimbos Instituut bijvoorbeeld zegt dat dagstructuur een van echt wel de belangrijkste dingen is voor je mentale gezondheid. En als we het dan hebben over gezondheidseffecten van corona, biedt zo'n kalender activiteiten, dus bijvoorbeeld eens per week, eens per maand desnoods, ik noem maar even iets, volledig coronaproof en natuurlijk verantwoord. Ja, die kan eigenlijk op beide gezondheidsdomeinen, hè, zowel het fysiek als het mentale gedeelte, kan daarbij wel een rol spelen. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het college daarnaar kijkt. En of zij misschien nu ook al op dit soort manieren ja, toch het bewegen stimuleren. En daar wil ik het bij laten, voorzitter. Dank je wel.
Dank u wel. Dan mevrouw Bijl, Hilversums Belang.
Dank u wel, voorzitter. Wij ondersteunen het belang van sport, absoluut. Daar is nu, denk ik, voor vanavond wel even genoeg over gezegd. Ik wil het nog wel even hebben over de zorg in het algemeen. Want natuurlijk, zorg is essentieel. Tijdens deze crisis nog meer dan anders. En één dingetje wat mij opviel is natuurlijk om de zorg overeind te helpen, dienen natuurlijk alle zorgmedewerkers goed en zo snel mogelijk gevaccineerd te worden. En even als illustratie, de medewerkers van het lab in Tjagooi, die dus elke dag met bloed zitten te prikken van gigantisch veel mede-inwoners, die bleken niet te behoren tot een groep zorgmedewerkers die een vaccinatie komen krijgen. Dat begreep ik niet helemaal, maar nou is toevallig meneer Stumpel ook niet meer, dus dat is wel jammer, want dit had ik wel graag even iets over gehoord. Wat ik aan het college wil vragen, zijn twee dingen. Heeft het college inzicht in welke zorgvormen momenteel in Hilversum ook onder druk staan, extra onder druk door corona? Dat kan op allerlei manieren, maar we hebben daar inzicht in en kunt u dat met ons delen? En zouden we als gemeente, wellicht kan het college dat doen, ervoor kunnen zorgen dat we de inwoners helder informeren, bijvoorbeeld via de huis-in-huiskrant, dus toegankelijk voor iedereen, over de verwachtingen van wanneer er gevaccineerd wordt en wanneer welke groepen gevaccineerd zijn. En ik begrijp best dat niemand de glazen bol heeft. Dus ook, dat zal absoluut niet helemaal duidelijk zijn, maar je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar de komende 2 weken, dat mensen wat meer worden geïnformeerd op een laagdrempelige manier. Dat was mijn vraag. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Jansson, hart voor Hilversum.
Ja, dank u wel, voorzitter, voor mijn tekst. Mijn bijdrage gaat over de jeugd, wat ik zo net al zei. Er worden veel praktische oplossingen gezocht door de collega's en ik zoek toch nog even naar een onderlegger daarvoor. In de BVS van 18 februari die we bijgewoond hebben, vertelde de wethouder dat er een onderzoek zou komen naar het welbevinden en de gezondheid van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Jongstleden maandag sprak ik de kinderen uit de kindergemeenteraad en na dit gesprek ben ik erg onder de indruk van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van deze kinderen. Ook valt op dat ze oog houden voor andere volwassenen en kinderen om hen heen die het niet zo makkelijk hebben. Hun eigen behoefte ligt momenteel zeker op het vlak van ontmoeting en beweging, al genoemd door de VVD. Wij zouden het eerder genoemde onderzoek graag breder willen trekken dan klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Om in de breedte jeugd te kunnen steunen in hun ontwikkeling naar een goede toekomst. Daarom heeft mijn fractie daar een aantal vragen over. Bent u bereid dit onderzoek uit te breiden naar de examenklas van het voortgezet onderwijs en groep 8 van het primair onderwijs? Juist omdat deze leerlingen met hun toekomstperspectief bezig zijn. Vraag 2. Neemt u in uw onderzoek mee wat de effecten van de crisis zijn op de studieresultaten van de kinderen? Vraag 3. Kunt u in uw onderzoek expliciet de behoefte aan beweging en ontmoeting meten en uitbreiding van mogelijkheden aangeven? Vraag 4. Heeft het college een beeld van de situatie wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstand bij kinderen door de vermindering van onderling sociaal contact door deze coronacrisis? En weet u dan of hier onderzoek naar is gedaan of bent u bereid een onderdeel sociaal-emotionele ontwikkeling in uw onderzoek op te nemen? En tot slot vraag 6. Wanneer zou u de uitkomst van dit onderzoek met ons kunnen delen? Dank u wel, voorzitter.
Wel. Dan de heer Van Drogen, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Over bewegen, gezondheid in die zin is al veel gezegd, dus daar ga ik niet verder op in. Hè. De coronakilers die zullen er op een gegeven moment toch weer af moeten. Maar wat eigenlijk voor ons even belangrijk is, is dat wij zien dat stress is over het algemeen gewoon een enorme ziektemaker. Met ook vooral gevolgen voor de lange termijn. En deze crisis levert voor heel veel mensen juist ook heel veel stress op. En deze crisis is ook nog lang niet voorbij. Dus het is ook heel moeilijk om te zien wat op de lange termijn de gezondheidseffecten zullen zijn. Dus mijn vraag aan het college is even van hoe zij ook op de lange termijn naar dit soort gezondheidseffecten kijken en wat zij daar eventueel mee kunnen doen. Dat was even mijn bijdrage.
Dank u wel. Dan mevrouw Van Wij, u heeft nog 30 seconden.
Ja, daar kunnen we om lachen, maar het is natuurlijk helemaal niet grappig op zo'n belangrijk onderwerp. Ik heb eigenlijk maar één vraag. De gemeente Den Haag heeft een prachtig voorbeeld van een ingestelde subsidie jongeren actief. Ik zal het de wethouder toesturen. De organisatoren kunnen subsidie aanvragen voor participatie, dan wel sport en beweging. Ik zou zeggen copy-paste, invoeren, geld beschikbaar maken en iedereen kan het gaan doen. En ik hoor graag wat het college daarvan vindt. Hoeft u het niet nu te beslissen. En anders dienen we daarvoor een motie in met meneer Westering.
We gaan het horen. Dank u wel. Dan mevrouw Vreugdenhil.
Dank u wel, voorzitter. Kijk, op dit moment heeft de overheid natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid wat betreft de gezondheid van mensen. Alleen al als je kijkt naar het tempo van vaccineren. Aan de andere kant denk ik dat we ons ook steeds de vraag moeten stellen. Wat is de verantwoordelijkheid van de overheid en wat is de verantwoordelijkheid van mensen zelf? In eerste instantie zijn wij zelf verantwoordelijk voor wat we eten, wat we drinken en hoe we bewegen. En daarom zou ik ervoor willen pleiten. Ga kijk naar de hulpvragen. Werkvraaggericht. En ga niet allerlei dingen bedenken waarvan ik denk dat het wel eens goed zou kunnen zijn. Ik bedoel, basisschoolkinderen kunnen gewoon buiten spelen. Daar hoef je in principe niks voor te bedenken. Tenzij. En dat woord tenzij, daar zou ik de nadruk op willen leggen. Dat je wel elke keer afvraagt. Wat zijn de problemen wat mensen zelf niet kunnen oplossen? En dus wat meneer Van Drogen net noemt, heeft iemand enorm veel stress waar hij zelf niet mee kan omgaan, dan moeten er mogelijkheden zijn om voor hulpverlening voor die stress. Zijn er bepaalde groepen kinderen die niet de mogelijkheden hebben om te sporten, om wat voor redenen dat ook, daar moet geholpen worden. Maar ga niet uit van een aanbod naar werkvraaggericht en kijk eerst naar de verantwoordelijkheden die mensen zelf hebben. En dat zou ik wel graag ook aan de wethouder willen vragen. En ook misschien jullie allemaal.
Dat is een interruptie, mevrouw Deel. Ik heb een interruptie. Ik zocht een moment om u te onderbreken. Mevrouw Kalk.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Vreugdeheel, u geeft aan, mensen hebben ook zelf verantwoordelijkheid. En dat klopt natuurlijk, mensen hebben in eerste instantie hun eigen verantwoordelijkheid. Maar juist waar het gaat om gezond voedsel, zijn er wel een aantal beperkingen. Namelijk dat het veel duurder is dan ongezond voedsel. En met de inkomensmaatregelen ondersteuning die wij hebben afgebouwd, wordt het steeds moeilijker. Bent u het met ons eens dat dat een van de problemen kan zijn die mensen niet zelf kunnen oplossen, het voorzien in gezond voedsel, omdat de bijstandsuitkering daar nou eenmaal niet voldoende voor is?
Mevrouw Vreugdeheel.
Uiteraard, mevrouw Kalk, maar de dingen die ik nu zeg is allemaal in het kader van corona. En in het algemeen hebt u natuurlijk volkomen gelijk. En dat gaat ook over plastic en dat gaat om veel meer problemen die met voedsel samenhangen. Maar die wij nu vanavond even niet kunnen oplossen. En waar wij het vanavond over hebben is denk ik welke verantwoordelijkheid wij als gemeente hebben in het kader van COVID.
Dank u wel, mevrouw Van Oostveen. Interruptie.
Ja, er weer wordt gerefereerd aan die speeltuinen die dan zo groot allemaal zijn. Ik woon in wijk 12-5.
Nee, u vraagt graag.
15, maar is er ook... Ja, ik ben aan het vragen. Er wordt gerefereerd aan speeltuinen voor kinderen, maar die zijn niet in elke wijk beschikbaar. Dus hoe kunnen we dan zeggen dat...
Mevrouw Vreugdeheel.
Ik heb het denk ik niet over speeltuinen gehad. Wat ik wel genoemd heb, is dat kinderen gewoon buiten kunnen spelen.
Maar kinderen kunnen tot een bepaalde leeftijd niet zomaar overal buiten spelen. Daar hebben ze een beschutte plek voor nodig.
Ja, dat is een mening. Ik hoor geen vraag. Dus mevrouw Kalk heeft toch een vervolg op haar eerdere interruptie.
Nou, dat heeft geen zin meer, voorzitter, want dat is, dan moeten we het debat overdoen, wil dat nog zin hebben.
Ja, oké, dank u wel. Mevrouw Vreugdeheel, u mag uw betoog afmaken.
Nou, volgens mij was ik klaar.
Ja, dacht ik ook, maar dan weten we dat zeker. Dan de heer Deenga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is echt al heel veel gezegd. Ik wil in die zin ook aansluiten bij Tobias, of de heer Westening, van de VVD ten aanzien van de beweging en de jeugd. Als we het echt hebben over gezondheidseffecten, is stress, wat de heer Van Drogen zegt, denk ik wel een hele terecht. Ik vind dat ook ingewikkeld om daar grip op te kunnen krijgen. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag die ik de vorige keer niet meer durfde te stellen, voorzitter. En die is eigenlijk aan de burgemeester. Die past misschien ook beter hier. Hij had op Twitter laten weten dat hij bij de Cocon was langs geweest. En dat er daarbij voor de daklozen, dat daar de gevolgen voor corona toch wel beperkt waren. Ten aanzien van in ieder geval het feit dat ze een plek hebben. Maar zou hij misschien nog iets meer kunnen vertellen over de gezondheidseffecten voor die? Dat was het.
Dank u wel. Is er behoefte aan debat in deze ronde? Of hebben we dat de vorige keer al gehad? Ik zie geen reacties. Dan geef ik graag het woord aan het college. Wie?
Ja, dank u wel.
Dank u wel, de schatgang.
De VVD doet nogmaals een betoog voor sport. En inderdaad, fysiek en weerbaarheid en dagstructuur. We zien allemaal het belang om daarop in te zetten voor meerdere speerpunten. Er wordt natuurlijk ook nog veel gesport, hè? En juist ook extra gesport. Hè? Op één vandaag was vandaag dat de mountainbikes en de skiers niet aan te slepen zijn. Dus toch ook maar even mevrouw Vreugdeheel de eigen verantwoordelijkheid. En mensen doen het ook gewoon zo. Dus laten we dat niet vergeten. Maar voor kinderen en jongeren is er zeker meer nodig. Dus daar verschillen we niet van mening. Dus daar gaan wij gewoon over nadenken. Er komt
interruptie van meneer Westerling.
Ja, heel kort. U daagt me toch een klein beetje uit. Natuurlijk zijn er mountainbikes. Maar er zijn ook een heleboel mensen die daar wat minder middelen voor hebben. Of mensen die daar ook gewoon wat minder mee in aanraking komen. En we zien de kloof tussen wel sport en niet sporten toenemen. En daar gaat het hele debat over. Kansenongelijkheid. Dus ik zou graag willen dat we daar op een serieuze manier naar kijken.
Ja
hoor, dat snap ik ook. Dus dat is prima. We krijgen, als het goed is, en dan moet het ook eens even over de brug komen, met de meicirculaire dan geld voor welzijn en preventie. Dus dan kunnen we ook sport daar een goede plek in geven, want dat hoort ik uit alle fracties naar voren komen. Dus daar gaan we mee aan de slag. Even kijken, wat heb ik verder? De activiteitenkalender van Zeist. Ook wij hebben eind december een hele rits activiteiten voor jongeren gedaan, hè, rond de kerstmis. Dus ook dat soort initiatieven doen wij ook hier. En als we weer een volgend plan maken, zullen we ook daar flinke activiteiten voor jongeren bij zetten. De connecties van sportverenigingen werd opgewezen. Nou, bijvoorbeeld de basketbalvereniging, de Dunkers, die kunnen niet binnen basketballen en die gaan nu op het sportkooiveld, hoe noem je dat, bij Hilversheim. Gaan zij buiten basketballen en de jongeren mogen meedoen als ze daar ook zijn. Dus er ontstaan ook nieuwe initiatieven. Ze gaan volgens mij volgende week 4 avonden daar basketballen. Dus dat zijn leuke dingen. Er wordt ook veel meer connecties gelegd.
Interruptie door mevrouw Van Oostveen.
Ja, ik vroeg me even af, dat hoeft misschien niet nu, maar misschien kan het op een ander moment, of het mogelijk is om ook een beetje te kijken wat het bereik dan is van al die activiteiten die worden gedaan. Ik snap wel dat er inderdaad allemaal initiatieven zijn, maar ja, is het bereik ook wat we willen?
Mevrouw Walters.
Ik noem nu een klein initiatief, maar er gebeurt heel veel. En het is een beetje moeilijk om dat allemaal te meten. Dat is een beetje het punt. Maar de buurtsportcoaches hebben de meeste bereik eigenlijk naar de jongere doelgroepen, dan tussen 12 en 18. En daar kan zeker meer gebeuren. Is ook veel vraag naar. Dus daar wil ik vooral naar kijken. En voor ouderen komt er in mei weer de wandelchallenge aan. Dus we zijn ook aan het kijken hoe we daar met wandelen in de wijk of wandelen op de hei meer mee kunnen doen. Hilversums Belang vraagt welke zorgvormen staan onder druk. Je komt het eigenlijk overal tegen. Dus het is wel harder werken. De wachtlijsten voor de jeugdzorg zijn soms iets langer. Maar ik vraag het ook regelmatig aan de GGZ, jeugd-GGZ. Zeggen, ja, we kunnen het nog steeds aan. En soms is het iets langer wachten, maar het loopt nog goed. Dus ik hou wel vinger aan de pols om te kijken wat er extra gebeuren moet.
Interruptie, mevrouw Verwijt.
Voorzitter, dank. De wachttijden in de GGZ lopen op tot meer dan een half jaar. Praktijkondersteuners lopen over, dat weet ik uit de praktijk. Er is een motie over wachtlijsten ingesteld. Die is aangenomen in de gemeenteraad van Hilversum. En er is een wachtlijstcoördinator. Kunt u ons een rapportage doen toekomen over de wachtlijsten?
Ik ga er even kijken wanneer dat kan. Want er komt ook wel weer een rapportage over zorg voor jeugd, volgens mij. Even kijken waar ik dat bij opneem. Want,
helemaal... Niet alleen om jeugd dan. Hè? Het gaat gewoon. Er is een coördinator, een wachtlijstbeheerder coördinator aangesteld. Aangenomen motie, had hoge prioriteit. Het gaat echt om alles. Dus ook volwassen GGZ en
adolescenten. GGZ, daar ging die niet over. Want dat is niet onze tak van sport. Dus het gaat dan om de WMO-begeleiding en om de jeugd GGZ. Maar niet om de volwassen GGZ. Want dat is landelijk om daar de wachtlijsten wat mee te doen. Dat weet u ook. Ja. Ik ga de motie er nog eens bij pakken. En eens even kijken hoe we die goed kunnen uitvoeren. Want u bent nog niet tevreden met de uitvoering daarvan. Laten we dat doen. Ja. Motie over wachtlijsten gaan we oppakken en uitvoeren.
Ja, dank u wel. Mevrouw Voorde heeft nog een korte vraag. Of suggestie.
Ja, voorzitter, hij was een beetje off-topic, maar ik wil toch nog even iets kwijt. In Amsterdam krijgen alle mensen die gevaccineerd worden een goodiebag mee. Waarin je eigenlijk heel makkelijk iets kan communiceren aan de doelgroep. Een kleine hyacint zit erin en een materiaal voor welzijnswerk. En ik wilde dat nog even meegeven aan de wethouder. Is dat mogelijk om dat ook in Hilversum te introduceren?
Mevrouw.
Een vraag.
Ik heb geen idee of dat mogelijk is. Het is een leuk idee. Ik neem het even mee. Ik weet niet wat we daarmee kunnen.
Was ik door uw vragen heen?
Even kijken. Ja, de Hart voor Hilversum had allerlei vragen over extra onderzoek. Wat we nu hebben zijn de onderzoeken die de GGD in jeugd en gezin doen. En dat is inderdaad in de tweede en de vierde klas van de middelbare school. En dat zijn ook standaard onderzoeken die ook landelijk uitgevoerd worden en daar ook op gebenchmarkt worden. Ja, en u vraagt eigenlijk allerlei extra onderzoek. Maar er wordt veel onderzoek gedaan op scholen door schoolinstellingen. En ja, de sociaal-economische de ontwikkeling wordt weer door allerlei landelijke clubs gedaan. Ik zie er eigenlijk niet zoveel in om nu allerlei geld uit te geven om allerlei onderzoeken te gaan doen. In die zin sluit ik wat meer aan bij de woorden van mevrouw Vreugdeheel, die zegt, werk nou vraaggericht. Zorg dat je goed geconnect bent met wat er speelt op scholen, wat er speelt in de wijken. En pak die vragen op en doe daar activiteiten op. Dat lijkt me op dit moment in deze crisissituatie belangrijker. Het GGD-onderzoek...
Ja, mevrouw Janssen wil graag even reageren.
Bij een onderzoek gaat het er mij om dat je de vraag boven tafel krijgt en op die manier de goede dingen in het werk stelt die mensen de goede kant weer ophelpen om uit die crisis te komen. Dus dat geldt ook voor jongeren. Dus ik denk wel dat we het ongeveer over hetzelfde hebben. Alleen ik zoek dan meer eigenlijk naar de Hilversumse maat dan naar een standaard op landelijk niveau. We willen toch iets voor onze kinderen, voor onze jeugd, in bepaalde vragen of een bepaalde problematiek hebben, die willen we oplossen.
Mevrouw Walters.
De onderzoeken waar u het over heeft, zoals in de tweede en de vierde klas, daar krijgen we rapportages over de Hilversumse kinderen. Het is alleen een landelijk opgezet onderzoek. Dus we zien de rapportages van de Hilversumse kinderen. Alleen het onderzoek zelf en de rapportages, ja, dat duurt altijd een jaar en dan heb je een soort standaard inzicht. Maar dat gaat veel te traag om nu te acteren. Dus het is nu in contact blijven met scholen en met jongerenwerkers en met kinderwerkers. En doen wat nodig is. Dat is een crisis. Dat is niet eerst uitgebreid onderzoeken.
Ja, voorzitter. Ik vind dat toch wel jammer, want tijdens die BVS heb ik toch wel de indruk gekregen dat het een onderzoek was wat vlot uitgevoerd werd en dat ons zou helpen om op een goede manier uit die coronacrisis te komen. Ja. En dan hoor ik dat het misschien wel een jaar duurt voordat er een uitkomst bekend is.
Ja, nou, dat is een redenering van de wethouder, daar kan ik uiteraard niet intreden, maar ik denk dat we dit voor nu kunnen constateren. Mevrouw Walters, maak het betoog af.
Verschillende, ik moet even preciezer zijn, verschillende dingen. Er is een algemeen onderzoek onder jeugd. En volgens mij is die monitor afgelopen jaar uitgekomen. Die komt eens in de 4 jaar. En er is doorlopend onderzoek bij 2e en 4e klasses. Dat zijn gewoon jeugdartsgesprekken. En daar komen ook signalen uit. En de jeugd en gezin die neemt die signalen mee. Maar dat is niet echt een standaard onderzoek. Maar dat is wel waar we onze signalen van ophalen. Dus dat is wat er nu loopt. Maar ik denk dat we vooral in contact blijven en daarmee het meest leren wat er nu nodig is. Even kijken, het volwassenenonderzoek van de GGD en met name over stress en het welbevinden van volwassenen. Dat verschijnt volgens mij dit jaar. De meting is net gedaan. Ook dat is eens in de 4 jaar. Dat komt er nu aan. Wat er voor de lange termijn nodig is, vraagt GroenLinks. Ook daar zullen we natuurlijk ook met de GGD, die ook dat soort onderzoeken uitvoert, en ook landelijke onderzoeken, gaan kijken op welke punten zullen we nu extra moeten inzetten. Daar zal zeker een vervolg op komen vanuit de overall onderzoeken van de GGD en de adviezen die ze daarop geven. SP wijst naar jongeren actief. Dat is een idee wat we naar zullen kijken. Wij moeten kijken wat wij met dat geld van het Rijk doen voor perspectief voor de jeugd. Daar passen dit soort dingen in. En de laatste vraag was voor de burgemeester over de daklozen. Ja, dank u wel.
Even graag het woord aan de heer Broertjes.
Ja, over de vraag naar de gezondheidseffecten bij de dakloze opvang in de Kokon. Nou, toeval bestaat niet, maar 2 dagen geleden ben ik daar uitvoerig op bezoek geweest met de dokter. En eigenlijk heeft de Kokon het heel goed gedaan. Er is een enkele keer in het begin een uitbraakje geweest. 1 of 2 mensen die positief zijn getest, maar voor de rest hebben ze het uitstekend gedaan. Dat heeft misschien ook wel te maken dat daklozen veel buiten zijn. En buiten er niet veel besmettingen zijn. Een besmettingsgevaar niet zo groot is. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel, zullen we maar zeggen. Dus wat dat betreft alleen maar positief. Dat was het.
Dank u wel. Zijn er nog andere leden van het college? Nee, mevrouw Kalk heeft een interruptie. Ik denk neem aan de burgemeester.
En ik zou nog wat willen zeggen, zo voorzitter.
Maar dan gaan we eerst naar mevrouw Kalk.
Dan geef ik graag eerst het woord aan de wethouder. Mijn interruptie slaat ook niet op het betoog van de burgemeester.
Oké, mevrouw Wolters, alsjeblieft.
Dank u wel. Nog even in aanvulling op mevrouw Wolters ten aanzien van de vraag van mevrouw Jansson. U stelt een aantal vragen over kinderen ook in het onderwijs, jongeren in het onderwijs. Ik heb al aangegeven, we zijn in nauw contact met de scholen. Scholen hebben de leerlingen goed in beeld. Waarbij geschakeld moet worden, wordt dat ook gedaan volgens de structuren zoals die in school zitten. En ik wil u nog wijzen op het Nationaal Programma Onderwijs, waarin allerlei acties worden opgezet om te gaan met achterstanden van kinderen en met voor een deel ook het welbevinden van kinderen. Er worden fors middelen toegekend aan scholen zelf, maar ook aan ons als gemeente. En daar kunnen wij ook bruggen inslaan die tussen scholen nodig zijn. Dus daar zijn we nu druk mee bezig om dat vorm te geven.
Interruptie van mevrouw Verweij.
Ja.
Ja, kom aan.
Ander woordje hangt mijn microfoon. Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Wolters en mevrouw Jansson, u slaat allebei de spijker op de kop, hè? Want wij gaan het straks hebben over het kansenbeleid. Hè? En daar staat in dat er verschillende pilots draaien op scholen om jongeren te ondersteunen, onderzoek te doen. En in datzelfde raadsvoorstel wat wij nog gaan behandelen, daar staat ook dat de middelen tekortschieten bij de ambities en sommige dingen ook niet uitgevoerd gaan worden. En de wethouder, u vertelt, ja, er is eigenlijk genoeg rijksgeld, maar in datzelfde document staat dat er eigenlijk toch onvoldoende middelen zijn. Erkent u dat?
Mevrouw Wolters.
Nou, dat is een mooie discussie die we, naar ik meen, volgende week weer gaan voeren. We zijn voor de coronamaatregelen in ieder geval, er wordt er flink wat geld in gepompt. Dat is 8,5 miljard euro in dat nationaal programma. Nou, dat is flink wat. We weten nog niet precies wat we als Hilversum daarvoor gaan krijgen en in hoeverre we dat zouden kunnen gebruiken ter ondersteuning van dat hele programma. En ook niet precies in wat wij als gemeente krijgen en wat de schoolbesturen krijgen. Dus dat vraagt nog even een verdere uitwerking. Maar dat is wel bedoeld voor de problematiek die mevrouw Jansson aankaart.
Dank u wel. Andere leden van het college. Mevrouw Kalk, ik weet niet waarop u gaat interrumperen, maar komt u maar.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben in het voorjaar van 2020 een motie aangenomen in de gemeenteraad. En die motie die ging erover om de sociaal-economische, maatschappelijke en de gezondheidseffecten in kaart te brengen. Op basis van die motie hebben we ook met elkaar afgesproken dat we voorlopig in elk geval niet elke ons eigen belang zouden dienen, maar in gezamenlijkheid zouden kijken wat voor de samenleving van Hilversum de beste aanpak is. We zitten nu in de crisis, we zijn een jaar verder, we hebben een aantal moties gehad, we hebben vanavond en de 14 dagen geleden ontzettend twee hele goede ideeën gehoord over deelaspecten die aangepakt zouden moeten worden. En de motie ging er juist over dat de samenhang en de integraliteit gewaarborgd zijn. En juist voor de samenleving na corona, en die is er eerder dan wat wij denken, Hopen we althans, en onze burgemeester geeft dat ook steeds aan, wij moeten de samenleving perspectief kunnen bieden. En de samenhang in aanpak is onderdeel van dat perspectief. Tot nu toe hoor ik heel veel goede ideeën, gefragmenteerde antwoorden vanuit het college. En juist dat is iets waar we niet, wat niet voldoende zal zijn om op een goede manier uit de crisis te komen. Het idee van meneer Van Voorde om een startnotitie te maken en dingen wel in samenhang met elkaar te brengen, steunen wij ook van harte. En ik wil u verzoeken om daar wat serieuzer naar op te reageren. Juist vanwege die moties die wij in gezamenlijkheid als gemeenteraad op dit onderwerp al hebben aangenomen.
Ik dank u wel. Uw punt is helder. Ik weet niet of het college hier nu op wil reageren.
Nou, ik heb al aangegeven dat ik dat mee terugneem naar het college om te kijken wat we daarmee kunnen. We hebben een hersteltafel, maar we hebben nog niet een beeld wat we nou als volgende actie gaan doen. En daar wil ik gewoon eerst even rustig over nadenken. Want integraal is mooi, maar integraal is ook meteen alles. En u ziet ook aan de breedte van de onderwerpen, ook van de vorige presentatie, één notitie met alles. Ik weet niet of dat nou echt de goede vorm is. Dus ik ga daar gewoon met het college mee in overleg.
Voorzitter, de basis van een herstelplan zal gevormd moeten worden door politieke keuzes. Die moeten wij nog maken. Dus ik wil u echt verzoeken om die politieke keuzes vooraf aan de raad voor te leggen. En dan kunt u bepalen of het in één plan kan of niet. Maar u bent er nu echt een beetje te makkelijk mee.
Dank u wel, meneer Van Voren.
Ja, voorzitter, dank. Dank mevrouw Kalk ook voor uw steun. Ik denk dat we als raad ook best hier richting aan kunnen geven. Van nou, wat de raad belangrijk vindt, of wat in die startnotitie eventueel zou kunnen komen. We kunnen het ook in een motie formuleren, waarbij we het college wat richting geven in het formuleren van zo'n plan.
Mevrouw Van Oosten, kort graag.
Ja, ik had nog een vraag, want er wordt heel veel over allerlei organisaties gepraat. En die organisaties zeggen allemaal dat ze het onder controle hebben en in de hand hebben. Terwijl ik toch heel erg merk dat de praktijk heel anders is.
Mevrouw Van Oosten, ik ga u onderbreken. Nee, mevrouw Van Oosten, echt, u heeft ruimschoots tijd gehad om uw bijdrage te doen in de eerste en de tweede gespreksronde. U heeft ervoor gekozen om andere onderwerpen aan de kaart te stellen. Daar gaan we nu niet meer nieuwe onderwerpen behandelen. Ik wil graag naar een afronding. We hadden nog een slotdebat over het thema wat mevrouw Kalk aansnijdt. Ook in het verlengde van de motie die onderdeel is van deze beraadslaging. Dus dat lijkt me allemaal gepast. Maar voor de rest ga ik toch een beetje een hek om de discussie zetten. Mevrouw Jansson, waarover gaat uw vraag?
Over communicatie.
Dat had u eerder aan de orde moeten stellen. Dat gaan we nu niet meer doen. Dus,
ik wilde even terugkomen op een vraag die mevrouw Bel heeft gesteld en die niet beantwoord is. Namelijk het verwachtingenmanagement van inwoners. Hoe aan informatieverstrekking gegaan wordt. Zou fijn zijn als we dat nog even horen.
Als we dat antwoord nog even krijgen, dan geef ik het woord denk ik aan mevrouw Walters.
We hebben de coronanieuwsbrief en die sturen we ook elke twee weken naar u toe en ook naar het brede veld. Daar gaat ook in over de vaccinaties, maar de echte communicatie over wanneer welke vaccinatie ligt natuurlijk niet bij ons. En dat is ook niet verstandig, want dan gaat het verkeerd lopen. Dat ligt bij de GGD en de hele structuur daaromheen. De hele vaccinatiecommunicatie is niet aan ons, maar we besteden wel telkens aandacht daaraan en verwijzen ook telkens naar de website van de Rijksoverheid en sturen daar wel tweets en social media op af, maar niet de hele communicatie, dat ligt niet bij ons.
Ik denk dat dat een bevredigend antwoord is. Nee, reactie, geen reactie. Dan ga ik hiermee de discussie afronden. Dank voor uw bijdrage. Wel te rust voor straks.